Ja, u kunt de deuren sluiten, mevrouw Post, dank u wel. Dames en heren, hartelijk welkom. Donderdag 3 november, informatieavond gemeente Gieselanden. Bij deze open ik de vergadering. Ik kan u melden dat meneer Van der Water niet aanwezig is. De heer Slob, geheel tegen zijn gewoonte in, zal iets later komen. En Jan Lok verwacht ik ook nog vanavond. De heer Jan Lok, pardon. Terechte conclusie. U heeft de agenda voor u, neem ik al aan. Kunnen we het doen met deze agenda? Prima, dank u wel. Tot agenda punt 2, het spreekrecht van burgers. Van de rivier geen aanmeldingen vernomen. Kan het zijn dat nog spontaan een van de burgers opstaat, maar dat zie ik niet gebeuren. Dan gaan we over tot agenda punt 3. Het raadsvoorstel 2016-78, de programmabegroting 2017. En omdat hij aan mijn rechterhand zit, heb ik beloofd dat de heer Van Rijn het eerst het woord krijgt. Ga je gang.
Beste, dank u wel. Ik wist niet eens of ik wat vragen had, maar blijkbaar zal ik ze wel hebben. Ja, goed, informatieavond, dus we hebben gewoon een aantal vragen. De beschouwing zullen we over een aantal weken doen. Volgende week al? Oh, nou, dan moet ik even gewoon nog voorbereiden. De eerste vraag gaat even over de aanbevelingsbrief. Daar zit een doorkijk voor de komende 4 jaar. En zoals we het allemaal hebben gezien, houden we nogal wat geld over. Is dat bewust? Wordt daar een bepaalde bestemming aan gevoegd? Gaan we een bestemmingsreserve opbouwen? Welke gedachten zit erachter om zoveel geld over te houden in deze komende jaren? Dan heb ik een paar kleine vragen nog. Dat gaat in het stuk met over duurzaamheid wordt gerefereerd aan Leerdam. Daar staan proefadviseurs ten aanzien van de energie. Een aantal weken geleden hebben we voorlichting gehad in Noorloos. Volgens mij doen ze daar exact hetzelfde, dus ik snap niet zo goed waarom we dan dat van Leerdam moeten laten afvangen als het in Noorloos al gedaan wordt. Ja, dan de 65.000 euro betreffende de handhaving. Daar hebben we al eerder, we hebben er een motie over ingediend. En ja, we blijven er toch moeite mee hebben om zonder verdere informatie, ja, dat krijgen we dan in december, dat achterstallig onderhoud, het overzicht daarvan. En nu ja, ligt er weer een verzoek om weer 65.000 euro erin te pompen. Ja. Dat is lastig als we daar geen informatie over hebben waar de vorige 65.000 is gebleven. En hoe ver zitten we nu met het achterstallig onderhoud? Dus misschien is daar al wat meer over te vertellen. Het is bijna december tenslotte. Dan zou het wel makkelijker zijn om daar een beslissing over te nemen. Bij sport en cultuur, daar wordt er op gesproken dat er bepaalde doelgroepen gaan wij voorzien. En dat gaat met name dan over de schoolkinderen en de senioren. Nou, die schoolkinderen, dat kunnen wij heel goed plaatsen. Maar wat doet u nou voor de ouderen, zeg maar, qua leesvoorziening? En verder is er al duidelijkheid over de voormalige bibliotheek in Giessenburg. Want dat staat daar maar leeg en er gebeurt niks mee. U stimuleert ook extra afvalpunten, hè, in dorpskamers bijvoorbeeld. Nou, dat is prima. Maar hoe zit het dan met de gelden? Hè? Want een afvalpunt is prima. Maar ja, daar zullen ook materialen besteld worden. Dus ja, die moeten er ook gebracht worden. Dat geeft u extra kosten. En ja, gaat u dan mee betalen of denkt u alleen maar mee? Qua onderwijs, daar wordt nog gerefereerd aan de taalklas. Ja, dat wordt pas geloof ik opgepakt in 2017. Ja, de voorstellen zijn er volgens mij allemaal een beetje concreet. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Kinderen zijn er, voorzieningen zijn er, dus wat ons betreft zou dat snel geregeld kunnen worden. Nou, ik zal er volgende week ook nog even een keer terugkomen op het kerngericht werken. We willen nog steeds graag de discussie rondom de 15.000 euro. We zien het nog steeds niet terug in de stukken. Maar goed, we nemen aan dat er binnenkort nog eens een leuke avond over gedaan wordt. In ieder geval was de vorige avond uitermate geslaagd, vonden wij, ten aanzien van het kerngericht werken. Een prima manier om elkaar zo te ontmoeten, op een informele manier ook. Maar we willen nog wel even een stukje verder, bijvoorbeeld ten aanzien van het geld. GOZ, ja. Wanneer verwacht u de consequenties in beeld te hebben ten aanzien van de GOZ, zeg maar, als we dat gaan ontmantelen? Wat voor gevolgen en wat voor financiële gevolgen heeft dat allemaal voor ons? Dat was die voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Rijn. Ik wil oversteken naar de VVD-fractie. Ga de gang, meneer Visser.
Had ik net zo gezellig onder onsje. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Visser, ik wil u even in de reden vallen voordat u van wal steekt. Ik heet de heer Lok, hartelijk welkom in ons midden. Ga de gang, meneer Visser.
Nou, dat van wal steken, dat valt wel mee. Maar de heer Van Rijn begon zijn verhaal over, tenminste, dat hij ook gezien heeft in de aanbiedingsbrieven, geen aanbevelingsbrief, u noemt het volgens mij aanbevelingsbrief, het is een aanbiedingsbrief, denk ik. Maar goed, het begint met een A. Maar dat er inderdaad een aantal jaren zijn, tenminste, die ons tegemoet komen. En op basis van de gegevens thans lijkt daar toch behoorlijke positieve resultaten te boeken. U sprak over van, heeft u daar al wellicht een bestemming voor? Maar ik heb, wij in de VVD-fractie hebben er ook eens over nagedacht. En we zouden misschien ook aan het college willen vragen of ze wellicht ook nagedacht hebben over belastingverlaging. Want ja, blijkbaar is er best een, nou ja, er blijft volgend jaar ruim 5,5 ton over. Als je het ziet na, zeg maar, de reservering ook voor het sociaal domein. De jaren daarna neemt het eigenlijk alleen nog maar toe. Een vraag van de VVD-fractie richting het college is of er wellicht ook in het college is nagedacht over mogelijke belastingverlaging. Want blijkbaar hebben we gewoon, ja, we heffen hier ongeveer voor 2,6 miljoen, krijgen we belastinggeld binnen. En blijkbaar hebben we dat toch niet allemaal nodig. Dus dat is de eerste vraag die wij, en waarschijnlijk ook wel de belangrijkste vraag, die wij richting het college hebben. Dan een paar andere punten die wij even naar voren willen brengen. Ja, dat triggert ons ook. Dat is eigenlijk dat we zowel bij het onderdeel wonen als ook bij bestuur en veiligheid. En dat gaat in eerste instantie ten aanzien van CPO en ook ten aanzien van kerngericht werken wordt vermeld dat dit speerpunt is afgerond. Ik vond dat nogal een bijzondere omschrijving eigenlijk, want volgens mij zitten we er middenin. Ik snap eigenlijk niet waarom dat op die manier is verwoord. Dus misschien wordt er iets mee bedoeld, zoek ik, maar daar hoor ik graag ook toelichting op. Vervolgens zien we bij infrastructuur, ja, we hebben natuurlijk dit jaar een keer een gevalletje gehad van we waren geloof ik de Vlietstraat in Hoogbokland vergeten. Mogen we er nu van uitgaan dat we niet datzelfde overkomt volgend jaar, in de loop van volgend jaar? Met andere woorden, hebben we nu alle onderhoud in beeld voor volgend jaar? Vervolgens is er verderop in de begroting, wordt daar ook nog eens een keer een staartje voor gegeven. En ja, ik weet even niet welke pagina het is, maar er is een staartje waar aangegeven wordt wat jaarlijks aan onderhoud wordt uitgegeven. En ook wat de reservering ervoor is. En daar zit nogal wat verschillen in. Soms wordt er gereserveerd en wordt er blijkbaar niks uitgegeven. In de zin van, ik geloof dat het voor wegen was, daar staat dan €235.000 wordt er uitgegeven. Voor mensen, zo heb ik het begrepen. En er wordt wel voor 6 ton gereserveerd. En in andere gevallen wordt er eigenlijk wel wat uitgegeven, maar niet gereserveerd. Dus kortom, het was wat ons betreft een wat cryptisch staartje. Dus ik hoop dat de wethouder Financiën daar enige duidelijkheid op kan geven. Goed, ja, dan moet ik het toch even opzoeken. En dan moeten we in dat prachtige programma, ja, dan zal ik even kijken. Dat staat op pagina, ja, wilt u daar naartoe? Ja, handig. Fijn hè, dat de techniek niet werkt.
Meneer Visser, als een van uw fractiegenoten nu een tabelletje op weet, kunt u andere vragen misschien stellen.
Ah, rustig aan. De wethouder heeft een vraag gesteld en die wil weten welk staartje ik bedoel.
En ik zit voor de orde van de vergadering hier.
Ja, nou, volgens mij is het staartje.
Ja, blijf gewoon door. Ja, dat is grappig.
Ja, natuurlijk, je moet toch een beetje kijken. Eens even zien. Nee, het is verderop, het stond verderop in de begroting. Duurt het lang? Oh, nou, sorry hoor. Dat mag ik ook eens een keer. Ik ben eigenlijk altijd degene die altijd het snelste.
Ja, het past niet bij u, maar toch lijkt het me handig dat u dat later nog even aanreikt naar de wethouder. Dat lukt best wel, ook in de termijn die de andere fracties moeten verzijdelijk nemen. Dus die ruimte krijgen we nog even van mij. Geen probleem, denk ik.
Nou, dan komt het vast goed.
Dat denk ik ook wel.
Dan ga ik in ieder geval door nog even met een paar andere vragen. Dan is er bij bestuur en veiligheid het onderdeel. Daar wordt in de beleidsindicatoren verwijzingen naar HALT genoemd. En dan valt het mij op dat Gieseland eigenlijk hoger scoort dan de rest van Nederland. En ik ben eigenlijk benieuwd waarom dat is, of dat het college daar wellicht een verklaring voor heeft. En zeker in relatie ook tot andere gegevens, waarin eigenlijk blijkt dat Gieseland zeker op terrein van verwijzingen met incidenten lager scoort dan Nederland, viel mij dit in ieder geval op. Dus daar horen we ook graag een reactie op. Eens even kijken. Ja, ik heb hier nog een technische vraag, maar dat zal ik nog een keer schriftelijk afdoen. Want anders ben ik echt te lang bezig. Dan hebben we eens even zien. Ja, dat is eigenlijk ook wel een punt. Als je de financiële begroting in eerste instantie bekijkt. En je legt het naast het staatje in de aanbiedingsbrief. Kon ik het resultaat, wat daar in de aanbiedingsbrief wordt genoemd, het positieve resultaat van die 546.000 euro, kon ik niet teruggeluiden uit de financiële begroting. Dus dat hoor ik ook graag. En dan een ander punt, eigenlijk ook wat technisch. Heel bijzonder is dat in de beleidsbegroting, in de staatjes van baten en lasten, daar staat het resultaat positief geformuleerd. En in de financiële begroting wordt het met een minnetje aangemerkt. Ik snap niet waarom dat, ik zou zeggen, daar moet je consequent in zijn. En volgens mij heb ik die opmerking wel eens eerder gemaakt, jaren geleden al. En het valt me eigenlijk op dat het nog steeds zo is. Nou, dat was het even, voorzitter. En dat staatje, dat krijgt de wethouder nog van het te goed. Oh, oké, dankjewel.
Wilt u dat dan delen, wethouder, over welke pagina het we hebben?
Dat is in de paragraaf, in de paragraaf naar een nota kapitaalgoederen.
Dank u wel. Ik wil oversteken naar mevrouw Renes. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor dit raadsvoorstel, voor deze programmabegroting. Het is een lijvig stuk. Er staat heel veel in, wat op zich heel positief en optimistisch stemt. Want het blijkt dat dit college in 2017 het nodige teweeg wil gaan brengen. Maar daardoor wel een aantal vragen. Want met name bij de eerste onderwerpen, en dan heb ik het over jeugd, sociaal, onderwijs en inderdaad last but not, zeker not least, kerngericht werken. Daar wordt heel veel over gezegd en ik wil er een paar even uitlichten, want bij eigenlijk een groot deel van die hele opsomming wat onze gemeente ook in samenwerking met andere gemeenten regionaal doet op die vlakken, roept heel veel vragen op. En ik zal ze er even uitlichten, misschien dat het college daar dan een reactie op kan geven. Het eerste, en dat is wel even afwijkend van die daarna volgen, is op het gebied van milieu en duurzaamheid. Daarin wordt gesteld dat wij middels deze begroting gevraagd worden 400.000 euro ter beschikking te stellen ten behoeve van projectplannen in het kader van milieu en duurzaamheid. Ik ben groot voorstander van actie op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar hier doet zich wederom de situatie voor dat er om budget gevraagd wordt voordat de projectplannen er zijn. Iets wat met terugkerende regelmaat gebeurt. Wat ik jammer vind. En mijn vraag daarom dus van waarom altijd eerst het geld en dan pas de inhoud. Maar misschien zie ik het verkeerd. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoor het graag. En dan de opsomming waar ik het net over had. Ik zal even voor u opnoemen. De PvdA-fractie had het er ook al over. Er wordt gesproken over een project in Leerdam. Over wat betreft lokale energieadviseurs. Nou, heel opvallend. Mijn vraag is ook van waarom kijken we naar Leerdam? Wij hebben in onze gemeente op dat vlak van energie in brede zin heel veel ondernemingen. Mensen die ook nadenken over milieu en duurzaamheid. Prompt schiet mij ons afwezig raadslid Slob in gedachten, die er ook altijd erg betrokken bij is. Dus waarom kijken we naar Leerdam? En als we dan naar Leerdam kijken, wanneer zijn die uitkomsten van die pilot dan bekend? En wat betekent dat dan mogelijk eventueel voor ons? En wat doet het college hier lokaal? op dat gebied om dergelijke dingen te bedenken. Nou, dan een regionaal programma mantelzorg. Ik word helemaal enthousiast. We hebben het hier een aantal keer over mantelzorg en ook respijtszorg gehad. Ook naar aanleiding van de inbreng van WMO-raad, meen ik. Is er een regionaal programma mantelzorg? Oh, wat houdt dat in? Wil ik graag meer van weten. Dat komt hier opeens in de begroting naar voren. Maar zijn wij daar eerder over geïnformeerd geweest of niet? Heb ik dat over het hoofd gezien? Ik hoor het graag. Dan jeugdgemeenteraden. Oh, interessant. Werken wij daaraan om dat op te tuigen? En hoe, wat, waar, wie, waarom en wanneer vooral? Hoor ik ook graag. En daarmee is wel de conclusie, en dat stemt me op zich wel heel optimistisch, dat wil ik toch wel even benoemen, dat er toch echt op het gebied van jeugd ambitie lijkt te zijn bij dit college. Dus dat is heel, heel fijn. Maar de keuzes die erin gemaakt worden roepen wel vragen op. Bijvoorbeeld dat leerlingen uit groep 7 door het sociaal team begeleid gaan worden in de overgang naar de middelbare school. Mijn vraag daarbij, waarom wordt het sociaal team daarvoor ingezet? Daar zou ik namelijk ook hele andere, zoals het onderwijs zelf of externe, voor kunnen bedenken. Dan iets waar maar één zinnetje aan gewijzigd is, wat buitengewoon jammer is en waar ik erg benieuwd naar ben, is preventie, alcohol en middelen. Ik denk dat dat in deze gemeente absoluut geen kwaad kan, in geen enkele gemeente, maar hier ook zeker niet. En dan denk ik even aan de opmerking van de VVD-fractie zojuist. Ik durf wel een schot voor de boeg te doen waarom wij boven het gemiddelde zitten. En dan zeg ik heel plat, we hebben gewoon jarenlang te weinig jeugd geïnvesteerd. En daarom dus mijn vraag, wat doet deze gemeente op gebied van preventie, alcohol en middelen? En wie doet dat dan en hoe doen ze dat dan? Ik zie er namelijk nagenoeg niets van in onze gemeente. Daar zou het sociaal team dus ook wederom iets aan kunnen moeten doen, denk ik, of niet? Is ook een vraag. Dan transformatieagenda. Nou, daar staat een heleboel in wat mij bekend voorkomt. Ik zal daar niet te gedetailleerd op ingaan, want het wordt mij straks kwalijk genomen. Maar in die transformatieagenda staat heel veel. Maar dat is ook vooral een regionaal iets. Dus graag toelichting, stand van zaken. En dan, ja, we hebben hier een begroting voor ons, die gaat dus over centjes ook vooral. En daar staat in de begroting dus ook dat aangaande het sociaal team in 2017 meer inzicht in kosten en baten zal komen. Nou, ik juich het van harte toe dat we daar inzicht in krijgen. Dus graag een reactie van het college van, uit deze zin begrijp ik dat dat er op heden nog niet is. En hoe komt dat dan? Nou, dan een overschot in het sociaal domein. Bijna 3 ton, dat is best fors. Hoewel het schijnt te zijn dat het maar net ervan afhangt hoe je daarnaar kijkt, dat al die gemeenten zo'n fors overschot hebben en ook wij. Maar toch valt het wel op. Misschien kan het college daar iets op toelichten hoe het komt dat we zo'n fors overschot hebben. Ja, en dan de PvdA-fractie had het ook al over, ik wil hem ook graag even benoemen. Het gebouw in Giessenburg, voormalig bibliotheekgebouw. Wordt al jaren over gesproken volgens mij, over en weer. Wat is de stand van zaken nu? En ook eventuele gevolgen dus voor de begroting of niet. En dan resultaten, investeringen, activiteiten zonder Giessenburg gaan in 2017 zichtbaar worden. Er staat ook zelfs al dat de velden van de voetbal in 2017 verlegd gaan worden. Vind ik heel bijzonder als er nog geen inrichtingsplan is. Dus ik hoor graag een nadere toelichting. En dan nog onderwijs en kinderopvang. Ook daar had de PvdA-fractie het al over. Taalachterstand, taalklas. Er wordt onderzocht of daar behoefte aan is. Nou, lijkt me zeker het geval. Dus waarom gaat het dan pas in 2017 van start? En dan zeker. Het is wel erg verpand, maar ook ik was dus voornemens om naar aanleiding van de begroting de oproep te doen, de vraag te stellen, omdat er ook in deze begroting veelvuldig over gesproken wordt, het kerngericht werken. Hoe krijgen wij en wanneer krijgen wij dat op de agenda? Dat we dat met elkaar gaan bespreken of evalueren of, nou ja, ik weet maar niet. Ik hoor het heel graag van het college, want ik heb er ernstig behoefte aan. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wenes. Ik steek wederom over. Fractie CU, ik denk meneer Schalk. Kan dat zomaar zijn? Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn nog heel veel vragen gesteld, dus ik kan heel kort zijn. U weet, de ChristenUnie is altijd gefocust op het overschot van de begroting en zeker jaarrekeningen. Ik word weer op een wenkje bediend. Hè, dat we weer inderdaad een groot overschot hebben. Nu ook inderdaad een miljardenbegroting. Zelfs 2021 en 2022, 2023 ook. Dat plaatje zal wel anders zijn, maar toch, het is fijn om dat te weten. De vraag van de VVD, daar sluit ik me graag bij aan. Ik zit me altijd een klein beetje te erger ook aan het feit dat er een 1% inflatiecorrectie plaatsvindt, terwijl er helemaal geen inflatie is. Noem het dan anders, of doe het gewoon niet, want zoveel invloed op de overroding heeft het nu op dit moment ook niet. Het besteden van het overschot, daar kan ik misschien ook nog iets aan toevoegen. Ik wil graag van het college weten wat nu eigenlijk de consequenties zullen zijn voor de begroting als we dus bijvoorbeeld een aantal investeringen naar voren trekken. Dus eerder uitvoeren, versnellen. Dat zou ook inderdaad een oplossing kunnen zijn. Een andere vraag die ook heel concreet is in de begroting. Er staan allemaal cijfertjes. Nou, ik heb inderdaad naar de cijfers zitten kijken ten aanzien van de woningen. Dat interesseert me ook wel, want ik krijg heel veel geluiden gewoon dat het wat minnetjes is in Gieseland ten opzichte van andere gemeentes. En ik wil dat eigenlijk gewoon verifiëren. Hoeveel woningen worden er nou eigenlijk in 2017, in dit begrotingsjaar, opgeleverd? Ik heb het niet kunnen vinden in de cijfers, dus ik wil het graag van weten. Dat is hem. Dank u wel.
Ik neem aan meneer Gleren, namens CDA. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar twee dingen en er is er in de loop van de bijdrage eentje bijgekomen. Ook de CDA-fractie is natuurlijk ontzettend blij met de overschotten die we hebben, ook de komende jaren in de begrotingen. En de jaarrekeningen moeten dat nog maar bevestigen, maar voorlopig ziet het er positief uit. Maar ik zou mijn collega's hier in de raad toch willen wijzen op het eerste regeltje in dat mooie tabelletje waar al een paar keer naar verwezen is. En dat is de regel die begint met resultaten exclusief rente. En daar staan dus gewoon nog 4 negatieve getallen die in de buurt zitten van de 8 ton in 2017. En dat bouwt wel af na bijna 500.000 in 2020, maar het komt er heel concreet op neer. Dat wij met z'n allen nog heel structureel zo'n 8 ton tot 500.000 per jaar meer uitgeven dan dat we uit onze normale bedrijfsvoering, zeg ik er even bij, binnenkrijgen. Dus als we weer gewoon gemeente willen zijn, dan zijn dat de getallen waar we toch ook even rekening mee moeten houden, denk ik. Dat was de eerste opmerking. De tweede opmerking die gaat over wonen. En de CDA-fractie is een beetje teleurgesteld dat het college in de begroting 2017 op het gebied van het woningbedrijf, maar het grondbedrijf niet wat meer ambitie uitspreekt om toch te kijken waar kansen liggen in de dorpen om grond te verwerven, zodat daar woningbouw kan plaatsvinden. Want we hebben jaren een stuk actiever grondbeleid gevoerd en dat droogt een beetje op. En de laatste stukjes zijn er nog, maar mijn vraag aan het college is, hoe kijkt het college daarna? Wat is hun perspectief op dat vlak? Want onze fractie denkt dat we daar een inspanning moeten plegen.
Mag ik nog even interpreteren? Want
meneer Van Rijn, ja, naar uw collega.
Ja, even naar het CDA toe. Want volgens mij hebben we een jaar geleden hier vastgesteld dat de gemeente geen actief grondbeleid zou gaan voeren. U heeft dat met van harte ondersteund.
Klopt.
Voortschrijdend inzicht, denk ik dan maar. Want wij hebben daar al een tijdje om geroepen van, dat gaat volgens mij fout. De wethouder zegt, de markt doet zijn werk. Dat komt allemaal in orde. We hebben daar onze twijfels al lang bij uitgesproken, maar een jaar geleden ondersteunde u dat toch wel. Maar voortschrijdend inzicht, u komt er nu ook achter dat het toch wel een beetje gaat knijpen.
Wij zijn als fractie vooral aan het denken gezet nadat wij een bezoek hebben gehad, nog niet zo lang geleden, van onze woningvereniging Kleurrijk Wonen. En het harnas waar de woningstichtingen eigenlijk ingepest worden door de landelijke overheid, dat betekent heel concreet dat van die club in onze dorpen, is mijn inschatting, helemaal niets te verwachten is. En dat betekent dat, we waarschijnlijk zelf wat moeten gaan doen op dat vlak. Want er zullen best nog particuliere initiatieven blijven, dat geloof ik wel. Maar er is een heel segment wat niet bediend wordt. En daar hebben we wel behoefte aan. Dus ik denk dat we zelf stappen moeten gaan nemen in die richting.
Nou, ik ben er alleen maar blij mee hoor.
Dat doet mij goed. Ik heb nog een laatste vraag. En dat is het perspectief. Ik geloof dat mevrouw Renes er ook al naar verwees. Dat sociale domein en de reserveringen die in die mooie tabel ook genoemd staan. We prognostiseren dus eigenlijk dat we de komende jaren ongeveer 2 à 2,5 ton per jaar kunnen reserveren in dat sociale domein. En ik concludeer daaruit dat is geld wat we wel krijgen, maar niet zullen benutten. Dus zetten we dat apart. Is dat een juiste constatering of niet? Want als we jaar in jaar uit blijven reserveren, dan vraag je je langzamerhand ook af of dat er hier niet iets verkeerd gaat. Dat waren mijn vragen. Dank u.
Wel, meneer Glerum en tot slot meneer Lok, eerste termijn.
Ja, dank u. Dank u wel, meneer de voorzitter. De technische vragen die ik heb, heb ik grotendeels op de technisch vragenmoment gesteld, dus die ga ik niet nog een keer herhalen. En de andere vragen die ik bedacht had, die zijn al gesteld, dus ik beperk me tot 1 opmerking en 1 vraag. De eerste opmerking is dat ik met de andere fracties constateer dat het de goede kant op gaat. We hebben nu zeker een trendbreuk, die hebben we vorig jaar volgens mij al aanzien komen. En daar hebben we het er in ieder geval over gehad. Maar het is nu definitief dat we op de zeer lange termijn, en dan heb ik over een doorzicht naar 2023... de sprake is van een positief resultaat bij afnemende inkomsten vanuit de renteopbrengsten. Dus ik ben iets minder bezorgd dan het CDA, want ik zie dat we op 2 fronten werken. En ik ben wel geprikkeld door de, in combinatie met de opmerking van het CDA, geprikkeld door de vraag van de VVD over wat we uiteindelijk met die overschotten gaan doen. En dat heeft met mijn vraag te maken. In hoeverre we dit beleid ook niet in kunnen brengen. En ik heb tot de tijd bij het herindelings debat ook al genoemd, dit beleid niet in kunnen brengen als een goede praktijk die we vanuit Gieselanden als schat inbrengen in de heringedeelde gemeente, zodat we een nieuwe gemeente Alblasserwaard op het lastenniveau van Gieselanden kunnen krijgen. En als dat zo is, dan ben ik nog nieuwsgieriger naar het antwoord dat het college op de vraag van de VVD gaat geven. Daar wil ik het bij laten, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Ik ga eerst termijn, kijk ik even naar de wethouder Financiën. Het kan zomaar zijn dat hij het gros van de vragen voor zijn rekening neemt. Maar ik sluit niet uit dat er ook portefeuillehouders het woord nemen. Dat merk ik naar uw bijdrage. Gaat u gang, meneer Akkerman.
Als u nou niet meet in de lengte van de antwoorden, maar in het aantal vragen dat beantwoord wordt, dan denk ik dat uw veronderstelling niet juist is. Voorzitter, voor mij heb ik een beperkt aantal thema's in ieder geval even bij de kop te pakken. En laat ik maar met de eerste beginnen die voor mij ook als eerste door de heer Van Rijn aan de orde is gesteld. Als je kijkt naar deze begroting, dan is het gevolg van beleid wat we hebben ingezet en uitgevoerd, dat wij de komende jaren in de begroting geld overhouden. Die constatering is juist. Daar kun je vervolgens nog een heleboel over zeggen, maar die constatering op zich is juist. Ik wil een paar dingen bijzeggen. Eén, wij hebben een beleid ingezet om minder afhankelijk te worden van renteinkomsten. En als je op meerjarig perspectief bekijkt wat hier staat, dan, en dat heb ik in de technische behandeling ook gememoreerd, dan zien we dat, dat in de jaren na 2023, als ook de opbrengst van onze obligaties aan het eind zelfs volledig is weggevallen, er even vanuitgaande dat de rente daarbuiten zeer minimaal is, dat we dan bijna het punt bereikt hebben dat we ook dan al op nul staan. Ik zeg bijna. Maar dat is in jaren zo ver vandaag van vandaag, dat we zeggen van nou, dat ligt wel binnen de marge van de onzekerheid. Als je die redenering overigens weer even terug vertaalt naar vandaag, dan zouden we moeten zeggen dat we het punt hebben bereikt wat we ooit wilden bereiken. Namelijk dat uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Zonder de extra renteinkomsten. Er zijn ook nog wel wat andere renteinkomsten die blijven wel. Benoemen we verder even niet. Dus dat evenwicht, ja dat klopt. Dan kun je dus ook zeggen dat in de tussenliggende jaren vanaf vandaag tot aan de jaren na 2023, die overschotten, dat is een soort surplus. Als u het zo formuleert, ben ik het met u eens. Heeft dat het college ertoe bewogen om te overwegen om dan maar minder belasting te heffen? Dan is het antwoord ja. Maar die overweging leverde vervolgens op dat ons dat niet verstandig achtte, omdat wij onze gewoonte om uit te gaan van consistent beleid hier ook op van toepassing willen zijn. Wel vaker proberen wij de inkomsten en uitgaven over de jaren heen, in dit geval vooral de tarieven voor de belastingen, een egale trend te laten doen. Oftewel, laat daar niet al te veel grote schommelingen in plaatsvinden. En daar waar ik net redeneerde dat we het punt bereikt hebben van evenwicht op termijn, zagen wij geen reden om nu over te gaan tot een belastingverlaging. En al helemaal niet in de orde van grootte die enigszins recht zou doen aan een surplus van de tussenliggende jaren waar we het nu over hebben. Dat is een hele belangrijke overweging voor ons geweest om dat niet te doen. Laten we uitgaan van een egale trend. En als het even zou kunnen, een horizontale trend. Even kijken, de vragen over de meerjarenperspectief gingen volgens mij ook vooral hierom. Dus dit is onze reactie op de vraag van de eerste vraag van de VVD. En moeten wij ons ingezette beleid ook inbrengen bij de herindeling, is er een vraag van de heer Lok. Ik zou die ook maar vooral willen terugleggen. Volgens mij doen wij verstandig beleid, hebben we ingezet en voeren we wat mij betreft ook verstandigheid. Dus het zou wel heel raar zijn als we dat niet inbrengen in gesprekken over de vormgeving van het beleid voor de nieuwe gemeente. Tegelijkertijd zeg ik van ja, maar zoals wij hier bij elkaar zitten, gaan we het beleid van de nieuwe gemeente niet vormgeven. Dat is uiteraard ten eerste in gesprek met de partner en veel belangrijker nog, er zit straks een nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente en die gaat over het beleid. Maar voeden met verstandige beleidskeuzes, dat zal daarin wel helpen, denk ik.
Voorzitter?
Meneer Lok was net even iets eerder dan u, mevrouw Nes. Maar ik hou u in gaten.
Ja, meneer de wethouder, ik begrijp uw redenering niet helemaal. Als u zegt op de antwoord van de heer van de VVD, in antwoord op de vraag van de VVD zegt u, we moeten een consistente lijn volgen. En dan verwacht u dat de nieuwe gemeente hoger uitkomt dan dat wij komen als u een verlaging doorvoert, zoals de VVD suggereert. En vervolgens zegt u in reactie op mij, ja, daar kan ik geen antwoord op geven, want daar gaat de nieuwe gemeente over. Maar u gaat er wel vanuit dat die nieuwe gemeente, zonder dat die nieuwe gemeente er zit, uitkomt op een hoger niveau als dat wij nu zitten. Want anders snap ik uw antwoord op de VVD niet.
Mevrouw de Nes.
Dank u, voorzitter. Ik wou maar even benoemen dat ik me erover verbaas dat de SGP-fractie zowel het raadslid 10 minuten geleden als de wethouder nu zo anticiperen en het maar hebben over die nieuwe gemeente, terwijl er nog helemaal niks besloten is.
Het zij gezegd. De wethouder, ga uw gang verder.
wat mevrouw René zegt, kan ik niet ontkennen. En wat de heer Lok zegt wel. Meneer Lok, in het eerste deel van mijn antwoord in de richting van de VVD heb ik geprobeerd te schetsen dat wij op langjarig perspectief ongeveer op de nullijn zitten. En dat was mijn reden om te zeggen dat dat ongeveer het niveau is waar we op uit zijn gekomen. En dus op termijn ook wel ongeveer zullen blijven. Dat ligt niet in het beleid van de nieuwe gemeente, maar in ons eigen beleid, wat tot dat resultaat heeft geleid. Voorzitter, dan zijn er... misschien nog een paar andere vragen van de VVD. Dat verschil in de notenkapitaalgoederen. U ziet daar, op dit moment kan ik hem zelf niet meer terugvinden, maar in het staatje zijn twee onderdelen naast elkaar geschetst. En in het eerste staatje is... ik kan nou zelfs het gedichte antwoord niet meer vinden, maar het komt erop neer dat in het eerste staatje het onderhoud wat in dat jaar gepland staat, benoemd staat. En daarnaast de bedragen die wij vanuit de exploitatiebegroting in dat jaar in de reservering stoppen. U moet het zo zien, in een bepaald jaar doen wij uitgaven voor onderhoud, reconstructie van een weg, hier en daar en nog zo wat van die dingen. Die ziet u benoemd in het eerste staatje. Tegelijkertijd hebben wij een meerjarenplanning. En gebaseerd op die meerjarenplanning storten wij elk jaar een bedrag in de voorzieningen die daarvoor staan. En de stortingen ziet u in dat tweede rijtje. En dat zijn inderdaad twee hele verschillende dingen. Maar per saldo...
Ja, dat begrijp ik best, wethouder, dat het hele twee verschillende dingen zijn. Maar ik vind het verschil zo groot. Als ik dan jaarlijks blijkbaar aan... Ik neem maar even het voorbeeld wegen, dat staat als eerste genoemd. Jaarlijks geven wij daar blijkbaar voor jaarlijks onderhoud aan de wegen €235.000 uit. Zo begrijp ik het. En we reserveren daar 6 ton voor. Waarom reserveren we zoveel als we veel minder uitgeven? Dat is eigenlijk mijn dat antwoord wat ik van u verwacht.
Dat komt omdat het eerste staatje, daar staat, ik zou het oneerbiedig klein onderhoud willen noemen. En de grote onderhoudszaken, de reconstructie van de Vlietstraat, de reconstructie van de Vlietbrug was zo'n grote, die staan niet in het eerste staatje. Maar die helpen natuurlijk wel degelijk om die jaarlijkse storting van die 6 ton mogelijk nodig te maken.
Het wordt enigszins iets duidelijker, maar het verdient niet de schoonheidsprijs qua presentatie in ieder geval in deze.
Oké, okay. Die constatering die kan ik verergeren.
Ik ben benieuwd waar u heen redeneert, wethouder dan.
Want ik heb u in een eerder jaar alles toegezegd dat wij onze stinkende best gaan doen om te zorgen dat het niet meer nodig wordt dat u optelfoutjes... gaat melden. Ik heb u daar gelukkig ook niet over horen spreken.
Maar een week hebben we nog.
Maar misschien dat er toch een ander is en daar kwam u wel op. En dat is de minnetjes en de plusjes. Nou kan ik een hele ingewikkelde redenering ophangen om te zorgen dat daar ook mist ontstaat. Maar misschien is het veel verstandiger dat ik zeg van ja, dat hebben we niet goed gedaan. En daar zullen we ook in de toekomst beter op letten.
Toch fijn dat ik weer iets gevonden heb.
Nee, dat is niet fijn. Maar wel goed dat u het gevonden hebt.
Wel attent.
De taalklas, meneer Van Rijn, in 2017, waarom moet het allemaal zo lang duren? Iets anders geformuleerd, dit is de begroting 2017. Vandaar dat u daarover gesproken ziet worden. Dat er eerder begonnen kan worden... dat gaat ook gebeuren, zoals u en ik allebei weten. De ambities op het terrein van jeugd, mevrouw Remes. Die brugklastraining, waarom laten we daar het sociaal team bij betrekken? Eigenlijk heel eenvoudig. Het sociaal team betrekken wij eigenlijk overal bij. Maar het wordt in de basis niet gedaan door het sociaal team in dit geval, maar door mensen vanuit het onderwijs en in dit geval zelfs een externe die daarmee bezig is. Sociaal team, mensen zitten er wel bij zodat ze het, het kunstje afkijken en het volgend jaar dus ook zelf willen doen. Maar juist bij deze groep, dat is een groep waar de kans op uitval wat groter wordt ingeschat, om welke reden dan ook. Juist bij die groep willen we graag het sociaal team betrekken, omdat ongetwijfeld het, bijvoorbeeld het thuisfront daar ook iets mee te maken heeft. Het alcoholproject, dat is een project van de dienst Gezondheid en Jeugd, een van de projecten die wij daarvan afnemen. Ik kan u overigens vertellen dat in de cijfers wij niet afwijken van vergelijkbare gemeenten. En dat is volgens mij iets anders dan wat u beweerde. Dat inzicht in 2017 over het sociaal team en cijfers daarover, ja, die willen wij in 2017 verbeteren. Maar ik betoogde bijna dat wij dat inzicht nu niet hebben. Dat is natuurlijk niet het geval, maar dat het beter moet, dat zijn we met z'n allen graag eens. En dat is ook waar we aan gaan werken.
Voorzitter.
Mevrouw Van Nes.
Nou, meneer Akman, het was niet zozeer dat ik daar negatief over zou oordelen, maar zo las ik de zin. Zo kwam die op me over, dus daar kwam de vraag uit voort.
Oké. Okay. Dank voor die info. De schrijver had hem niet zo bedoeld, maar we zullen daar wat scherper op worden. Wat zijn de consequenties, meneer Schalk, van het naar voren trekken van investeringen? Nou, in financiële zin is dat vrij eenduidig uit te leggen. Daar zit dus op zich ook wel, daar zou wel een kans zitten. Ik denk dat de beperking nu vooral ergens anders gezocht moet worden. Wij hebben een enorm programma aan investeringen staan, waar we op dit moment mee bezig zijn. En ik zou toch wel enigszins waarschuwend in uw richting willen spreken. Laten we daar ook wel zorgen dat het behapbaar blijft. Dat onze organisatie alles wat te maken heeft met die investeringen ook wel kan blijven behappen. Dat we geen risico's gaan lopen door meer hooi op de vork te nemen dan wij aankunnen. En om nou overal uitsluitend de uitvoering aan externen over te laten, is ook iets wat ik niet zou willen aanbevelen. Ik denk dat we veel doen. Die ambitie hebben we ook. Ik denk ook dat we dat kunnen waarmaken zoals het er nu staat. Maar laten we ook niet overdrijven in hele korte tijd willen realiseren van heel veel dingen. Een hele interessante vraag komt bij de CDA-fractie vandaan als je het hebt over de ambities in ons grondbedrijf. Dan denk ik dat het kleine debatje wat al ontstond tussen de heer Van Rijn en de heer Glerum eigenlijk mijn antwoord al is. We hebben met z'n allen daar bepaalde afspraken over gemaakt die staan in de notengrondbeleid. En ik ben het met u eens dat het goed zou zijn om na te denken of dit niet het moment is om dat bij te stellen. En dat ik dit zo formuleer, dat zegt al iets. Maar voor het overige ben ik niet heel benieuwd wat de gemeenteraad op dat terrein gaat zeggen, uiteraard. Voorzitter. Geheel tegen mijn gewoonte in, denk ik dat ik mijn vragen bij langs gelopen ben.
Ontlokt mij geen reactie, wethouder. Ik denk, mevrouw Van Leeuwen, op diverse vragen. Gaat u gang.
Ja, dank, voorzitter. Laat ik maar eens beginnen bij dat overschot sociaal domein. Want, ho, ik gooi ondertussen een bak thee om. Gaat het allemaal goed? Mijn excuses. Ja, dat overschot sociaal domein. De vraag van het CDA, betekent dat nou dat we jarenlang gaan zitten oppotten? En daar verder niet zoveel mee doen? Nou nee, dat was niet het idee. We hebben dus wel bewust in een reserve sociaal domein gezet, omdat we niet willen dat we er de spreekwoordelijke lantaarnpalen mee gaan bekostigen. Maar ook niet met het geld van het sociaal domein. Voordat je nou weer allerlei verwarring oproept. Nee, we hebben ze bewust wel in een reservepot gestopt. Omdat we ook wel denken dat we dat in de toekomst aan nodig gaan hebben. Omdat het steeds minder zal worden, uiteindelijk. Maar ook omdat we het wel kunnen gebruiken om die transformatie wel echt een impuls te kunnen geven. Met name bijvoorbeeld dit jaar hebben we gezegd, laten we mantelzorg een speerpunt maken, 2017. Laten we er echt volop inzetten, omdat we zien en ook vanuit de adviesraden horen dat het echt een belangrijk punt is. Omdat er regionaal ook druk aan gewerkt wordt. Laten we daar een speerpunt van maken en laten we daar ook geld uit dat we sociaal domein straks, kunnen we daar wellicht voor gebruiken. U krijgt binnenkort een voorstel. Dat is jammer dat dat nu pas kwam. Dat is niet anders, maar dan hadden we het mee kunnen nemen. Dat we de eigen bijdrage zullen wellicht gaan verlagen. Als dat het college het daar ook mee eens is. Dus dat zijn allemaal dingen die ook vanuit de reserve bekostigd kunnen gaan worden straks. Dus ik ben eigenlijk ook wel blij dat we iets van reserve hebben kunnen maken. Zodat we ook die extra dingen binnen het sociaal domein kunnen verwezenlijken. Dus het is niet de bedoeling dat we dat nu tot in lengte van jaren op gaan zitten potten en denken, nou ja, wat zullen we er eens mee doen? Er is genoeg te doen, zal ik maar zeggen. En dan zijn we ook in die zin toch ook ambitieus in. En zo zijn er nog meer punten te noemen, maar die komen steeds het thema.
Meneer Grim, pardon. Ik ben blij om dat te horen, maar in de begroting is die inspanning dus nog niet voorzien. Want dat is eigenlijk de conclusie die ik trek. Als wij kunnen reserveren, dan is dat blijkbaar geld wat we overhouden ten opzichte van de plannen die nu in de begroting verwoord staan. Maar ik hoor de wethouder zeggen, ja, maar dat is niet alles. We gaan nog aanvullend activiteiten ontwikkelen en daar zullen we die reserves dan voor benutten.
Ja, en dat klopt en dat zullen waarschijnlijk dan ook incidentele investeringen zijn, zeg maar, als het even kan, om dingen op te werken, zodat ze later ook zonder die extra impuls zelf kunnen gaan draaien. En in mantelzorgbeleid, je hebt er even een impuls voor nodig om dat goed neer te kunnen zetten. Zodat het uiteindelijk tot in de lengte van jaren door kan werken.
Voorzitter.
Mevrouw Van Nest.
Mag ik vragen aan mevrouw Van Leeuwen of dat wat u zojuist zei dan verband houdt met regionaal programma mantelzorg? Ja. Want wat u nu zegt is dat u uw eigen stukje, als ik het goed hoor, lokaal op het gebied van mantelzorg iets wil gaan doen. Maar ik las dus ook iets en die vraag was dus nog niet beantwoord. Dus vandaar dat ik hem er nu maar gelijk weer even ingooi. Hangt dat dan met elkaar samen of hoe moet ik dat zien?
Dat is goed dat u het vraagt. Ik wilde zelf ook de link al gaan maken. Het regionaal mantelzorgbeleid. We hebben lang over gesproken in de regio. Omdat in iedere gemeente de wens was om dat ook vooral lokaal in te vullen. Aansluitend bij de hoefte die er lokaal was. Regionaal mantelzorgbeleid moet je eigenlijk zien als een soort paraplu over die lokale initiatieven van de gemeenten heen. En die kunnen ons helpen om bijvoorbeeld mantelzorgers ervan bewust te maken dat ze überhaupt mantelzorger zijn. We zien namelijk heel veel terug, en dat lees je ook overal in de vakbladen en dergelijke, dat mantelzorgers vaak helemaal niet van bewust zijn dat ze dat zijn. En dus ook geen hulp vragen en soms dan ook te lang doorgaan. Nou, de regionale aanpak, dat staat los van dit bedrag dus, van die reservering die we daarvoor zullen gebruiken. Het gaat uit de regionale middelen. Die heeft daar aandacht voor en lokaal willen we daar eigenlijk gebruik van maken en daarop verder ingaan en verder op voortborduren om dat lokale mantelzorgbeleid vorm te geven. Dus het staat in die zin daar los van, maar tegelijkertijd heeft het ook alles weer met elkaar te maken. Dat over het overschot sociaal domein. Er was nog een vraag gesteld over de leesvoorziening door de heer Van Rijn. We hebben, zoals u weet, in twee dorpen een afhaalpunt. Daar was toen niet meer ruimte financieel, en eigenlijk in die zin nog steeds niet, omdat de raad daar geen budget voor heeft gegeven, om meer afhaalpunten te creëren. Dat kost gewoon heel veel geld, €30.000 per afhaalpunt. Dus ik ben wel bijvoorbeeld met de dorpsraad Hoornaar in gesprek geweest, van hoe kunnen we nou misschien op een andere manier toch, misschien niet een officieel afhaalpunt daar neerzetten, maar door samen te werken met bijvoorbeeld Giesenburg of Arkel daar iets neerzetten. Het staat even op een laag pitje, omdat de dorpsraad aan het nadenken is over de invulling van eventueel een dorpskamer, een dorpshuiskamer zoals ze het hier noemen. En we hebben afgesproken dat als dat meer vorm gaat krijgen, dat we dit punt ook weer oppakken om met elkaar na te denken over hoe we dat doen. Straks
in Noordloos met het Noorderhuis, is dat tegelijkertijd heel mooi gecombineerd met de school, die wel een bibliotheek hebben en ook in die zin ook een afhaalpunt zijn, omdat je daar boeken kunt laten bezorgen. Dus daar wordt heel mooi weer gecombineerd. Dus dat ontwikkelt zich wel, maar dat is niet in die zin dat wij u voor zullen gaan stellen, nu in ieder geval met de kennis van nu, om extra bijdrage te doen, om extra afhaalpunten te creëren. We willen daar eerst kijken of we daar een andere creatieve oplossing voor kunnen bedenken. Ik kan u melden dat ik binnenkort een overleg heb weer met de directeur van de bibliotheek om eens te brainstormen over dit soort ontwikkelingen. Ik had hem verwacht, meneer Van Rijn, de budgetten. Ja, we zijn er achter de schermen wel druk mee doende met die budgetten. We hebben inzicht gekregen, vooral eens even gezocht, van waar worden die budgetten, die 15.000 euro per jaar, nou aan besteed. En wat we nu kunnen concluderen is dat de budgetten te ruim zijn voor de oorspronkelijke doelen, namelijk het organiseren van vergaderingen en het betalen van zaaltjes en dat soort dingen. In die zin is 15.000 euro te ruim. Nou, dat is vast geen verrassing, want dat hadden we zelf ook wel kunnen bedenken. Dat zien we ook, want dorpsraden gaan allerlei andere activiteiten met dat geld ontwikkelen. En dat zijn soms prachtige activiteiten, laten we wel wezen. Er gebeuren echt mooie dingen met dat geld. Het zou heel bijzonder zijn als wij nu eenzijdig als college en als raad zouden beslissen om iets aan het budget te gaan doen. Omdat we altijd zeggen, inmiddels, nee, beleidswijzigingen, als het even kan, zeker als het de dorpen aangaat, moeten we ook wel met de dorpsraden zelf doen. Dus wat ik wil gaan doen de komende tijd is met de penningmeesters van de dorpsraden en met de verbinder, is gaan kijken van, hey, hoe vindt u nou zelf dat die budgetten worden besteed en zouden we daar misschien iets aan moeten doen? En wat zou dan het voorstel aan de raad kunnen zijn? Complicerende factor is natuurlijk wel dat zo mogelijk... Ik ga me heel zorgvuldig formuleren, een fusie aankomt met Molenwaard, die ook kerngericht werken met klankbordgroepen en dergelijke. En het zou wel wat bijzonder zijn als wij nu zo kort voor die tijd die budgetten daar heel ingrijpende wijzigingen in gaan doen. Terwijl je daarna ook dat beleid wel weer op elkaar aan moet passen en het dan misschien weer wijzigt. Dus ik wil de komende tijd ook gaan kijken met Molenwaard samen, afhankelijk natuurlijk ook van het besluit, hè, november, dat allemaal in gedachten houdend. Hoe hebben ze dat in Molenwaard nou opgepakt? En kunnen we op een of andere manier richting die fusie die er misschien aankomt, dat ook een beetje gelijk trekken? Want we moeten dat niet nu eenzijdig gaan doen, denk ik.
Mevrouw Nes, interpellatie.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Leeuwen, dat is heel fijn dat u ook samen met Molenwaard een en ander wil gaan bekijken. Maar waarom hebben we in Friesland zelf met onszelf, tussen elkaar, dus als gemeenteraad en college en dorpsraden, dan niet al een soort van evaluatiemoment gehad voordat u met Molenwaard daar verder over in gesprek gaat? Dat vind ik wel een beetje bijzonder.
Nou, maar in gesprek gaan betekent nog niet dat ik iets ga veranderen, hè? Want daar ga ik ook helemaal niet over.
Nee, u had het al over
maar
veranderen,
ik kan me voorstellen.
Maar volgens mij gaat eraan vooraf dus een met elkaar bespreken, hoe loopt het, wat vinden we ervan, waar blijven de budgetten, wat vinden we daarvan, wat zouden we eventueel kunnen, dat gaat volgens mij voor alles uit.
Nou,
ook voor het gesprek
niet,
met Molenwaard
ik
daarover.
Ik zou me helemaal voor kunnen stellen dat als ik dat niet zou doen, dat u als raad zou zeggen, ja, dat is leuk, maar weet je, wethouder, er komt misschien ook een fusie aan. Het is ook wel interessant om te weten hoe Molenwaard dat nou doet. Puur als informatie.
Dat is stap 2.
Ja, dat vindt u, maar daar kijk ik iets anders
tegenaan. Dat vind ik, ja.
Ja, dat mag.
Vooralsnog hebben wij met Molenwaard niks van doen en zou ik als raadslid van de gemeente Friesland graag willen weten of er een evaluatie komt en een duiding
een punt,
van de budgetten,
hè?
Hoe en wel die niet besteed zijn.
Maar dat is een iets ander punt volgens mij, want die is breder dan alleen de budgetten. Dus als u zegt, ik wil het eens een keer over kenngericht hebben, werk hebben hoe dat nu gaat, dat is een ander punt wat mij betreft dan alleen de budgetten waar ik nu het over heb.
Dat klopt.
En 22 november gaat u een besluit nemen, dat is al best snel. Voor die tijd ga ik niet met Molenwaard praten over die budgetten, dat ga ik helemaal niet redden. Dus als ik dat ga doen, dan weet ik in ieder geval zeker of er wel of niet een fusie komt. En als er een fusie komt, lijkt het ons als college best legitiem om met Molenwaard ook eens te kijken naar hoe doen jullie dat nou met die dorpsraden. Puur als informatie ook richting als raad. U kunt het de anderen vragen hoe die erin staan, maar dit is zoals wij er tegenaan kijken. Ik ga even door over, even kijken hoor, waar was ik nog meer gebleven? Oh ja, het gebouw in Giesenburg kwam ook twee keer voorbij. Ja, dat zit iets minder schot in de zaak dan ik had gehoopt. We zijn heel druk in gesprek met de Capo, daar hoeven we niet stiekem over te doen, dat weet iedereen. Over of ze op termijn naar de bibliotheek kunnen, omdat hun gebouw gewoon afgeschreven is. En daar leek zich wel een uitkomst uit te komen, maar dat loopt nu toch weer wat anders. Ik realiseer me dat ik nu wat in raadsel spreek. Maar we hebben gekeken of de Capo wellicht het gebouw zou huren of kopen. Of, nou, er waren een aantal scenario's en daar leek zich wel wat uit, leek iets uit voor te komen. Maar ik heb nu van hen begrepen dat het toch wat ingewikkeld is. Dus ik moet dat gesprek opnieuw aangaan. Dus ik kan u daarover helaas niet meer vertellen dan dit. Dat is jammer, maar helaas. En afhankelijk daarvan vind ik ook dat we als college en vervolgens als raad moeten bekijken of wij als gemeente die 40.000 euro inderdaad gaan investeren in dat gebouw of niet. Dat heeft alles te maken met hoe gaan we dat nou doen. Dus nou, daar moet ik helaas het antwoord nog even op schuldig blijven. Er was een vraag over de voetbalvelden van de activiteitenzone. We gaan van het een naar het ander. Hoe kan dat nou? Want er is nog geen inrichtingsplan. Nee, dat klopt. Maar dit inrichtingsplan wordt wel heel hard aan gewerkt. En we koersen er wel op om dat snel af te hebben, omdat het voor de voetbal en voor de tijdsplanning inderdaad wel belangrijk is dat we die kunst... De velden worden niet verplaatst overigens, hè, want de voetbal heeft aangegeven we willen graag voor kunstgras gaan. En dat betekent dat de velden niet verplaatst hoeven worden. Dus dat is mooi. Maar die kunstgrasvelden willen ze natuurlijk wel in de eerste helft van volgend jaar gaan aanleggen. En daar willen we alles aan doen om dat te laten slagen, omdat dat gewoon heel veel tijd en ook geld kost.
Voorzitter.
Dat zou lukken. Voorzitter.
Pardon mevrouw, ik zat even met de verkeerde overleggen.
Alle begrip. Ik wil graag de interruptie vragen aan mevrouw Van Leeuwen. Excuus voor het snoepje in mijn mond. Ik hoor u zeggen dat de voetbal de eerste helft van 2017 velden aan wil leggen. Hoe moet ik dat dan zien in de tijd gezien dat wij voor die tijd een inrichtingsplan voorgelegd krijgen?
Ja, het is wel de bedoeling om u zo snel als mogelijk, en dat zal ergens voor die tijd zijn dan, u iets voor te leggen, ja. Dat klopt, daar wordt ook hard aan gewerkt.
Een krappe planning.
Daar ben ik op dit project inmiddels aan gewend, aan de krappe planning. Dus we gaan gewoon door. Ja, nee, maar dat gaat. We liggen vooralsnog op schema. Dus daar gaan we in ieder geval, ik heb u gezegd, daar gaan we alles aan doen. Omdat het heel veel consequenties heeft als we het niet halen. Maar goed, we kunnen geen ijzer met de handen breken, maar we doen er alles aan in ieder geval. Dan ga ik nu toch even in op uw punten, had ik net beter kunnen doen. Dat is logischer geweest, maar... Was te vergeten. Op de evaluatie van het kerngericht werken. U hebt kunnen lezen dat we in 2016 als college ook al een evaluatie hebben gedaan. Dat houdt in dat we alle dorpen met de contactambtenaren en met de verbinder ook eens even doorgenomen hebben van hoe gaat het nu. Waar lopen we tegenaan? Ook tussen de gemeente en de dorpsraden. Nou, daar moeten we lering uit trekken. En het gaat heel veel goed, maar er gaan ook dingen. Er kunnen ook altijd dingen beter. En... Ik kan me voorstellen dat er behoefte is vanuit de raad om eens te kijken om ook die evaluatie te doen. Maar ik weet ook dat er een werkgroep bezig is, bijvoorbeeld, vanuit de raad over hoe verhoudt dat kerngericht werken zich nou ten opzichte van het werk van de raadsleden. Omdat we zien dat er best verschuivingen in plaatsvinden. Hè. Dus ik moet even nadenken, of we moeten even nadenken met elkaar in wat voor vorm we dat dan het beste kunnen gieten en wanneer we dat doen. Maar dat die behoefte... In ieder geval hoor ik hem bij mevrouw Renes. Maar, ik kan me voorstellen dat de rest van de raad daar ook wel best behoefte aan heeft. Dat we dat eens dus een keer doen. Maar hoe en wat, daar moeten we even over nadenken wat mij betreft. En daar zouden we dan wel op terug kunnen komen. Volgens mij zijn dit mijn punten, voorzitter.
Meneer Van Houwelingen.
Dank u, voorzitter. Ik moet bekennen dat ik zelf persoonlijk aan deze begroting niet zo heel veel werk gehad heb. Maar voor sommige... medewerkers van de gemeente was dat anders. Al ruim voor de zomervakantie is eraan gewerkt. En alle afdelingen en heel veel individuele medewerkers zijn erbij betrokken geweest. En dat is best complex om dan tot één samenhangend document te komen. Ik realiseer me nu dat het besluit van pas enkele dagen geleden hier in de raad met betrekking tot duurzaamheid, dat textueel niet helemaal geüpdate is. Dus het besluit zoals we het hier genomen hebben, dat staat, alle intenties die daarin beschreven staan en uitgesproken zijn naar elkaar, wat het college betreft, staan die gewoon. Ook al staat dat dan niet met zoveel woorden in de begroting. Wat er wel in de begroting staat, dat is over het duurzaamheidsloket in Leerdam. Dat is niet achterhaald, dat is ook actueel, dat heeft ook weinig met Leerdam als Leerdam te maken. Binnen de regio AV zijn we vorig jaar, ruim een jaar geleden, is besloten met geld van de AV om dat loket in te stellen, waar dus aanbieders en vragers van duurzaamheidsmaatregelen, zonnepanelen, isolatie, dat soort zaken, HR-CV's, bij elkaar gebracht kunnen worden, waar mensen geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden, subsidiemogelijkheden die er ook zijn. En dat is een computerprogramma met een beheerder, dat moet up-to-date gehouden worden. Mensen kunnen de vragen stellen die beantwoord worden. En daar betaalt Gieselanden mee. Dat is ook bedoeld voor heel de AV. En dat is de reden dat loket genoemd wordt in de begroting. Dat is een initiatief wat al eerder genomen is. Nog voor wij begonnen te schrijven aan onze duurzaamheidsnotitie. Het is afgelopen voorjaar is dat in de lucht gekomen. En dat is ook een van de een van de faciliteiten die er op dit moment al zijn. Een andere vraag. Aanvullend mevrouw Renes, de 4 ton die nu in de begroting genoemd wordt. Het is niet zo dat aan u gevraagd wordt die 4 ton ter beschikking te stellen aan het college met de opdracht doe er iets goeds voor. Nee, het staat zo verwoord in de begroting dat de raad voor zichzelf 4 ton reserveert. En vervolgens moet het college komen met concrete voorstellen om tot een totaal van 4 ton budget te vragen aan de raad. Daar moeten plannen voor opgesteld worden. In de duurzaamheidsnota staat een flink aantal plannen of projecten genoemd die moeten gaan starten. Afgelopen voorjaar heeft het college €120.000 budget van u gekregen voor duurzaamheid. Dat is aan een aantal zaken besteed nog niet helemaal, ongeveer de helft. De helft is daar op dit moment nog van over. Dat geld kunnen we gebruiken om concrete projectplannen van te schrijven die dan in de loop van het voorjaar of volgende zomer, en dat heeft soms ook even tijd nodig, bij u komen met daarbij een concrete vraag om budget om dat project uit te gaan voeren. En op het moment dat u dan ja zegt van op dat plan, dan gaat dat dus af van die reservering die u nu voor uzelf gaat maken van 4 ton. Zo zit die in elkaar. Een vraag van de ChristenUnie. Hoeveel woningen worden er in 2017 opgeleverd? Ja, dat is lastig te zeggen. De gemeente levert sowieso geen woning op. En in welk tempo er gebouwd wordt, hebben we wel enig zicht op. Maar eind 2017, dat is nog een maand of 14 ver. Dus dat kunnen we moeilijk voorspellen. Wel is het zo dat er toch wel hier en daar trends van afgelopen 2 jaar, zie je echt toenemen dat er meer en meer particulieren initiatieven zijn, echt particulieren of aannemers die een rijtje huizen willen zetten. En aansluitend ook op de opmerking van het CDA, wij als college hebben ons ook wel al de vraag gesteld, die dringt zich gewoon op soms, maar dat kan per kern kan het heel erg verschillen. De vraag dringt zich op van wij zijn stimulerend en faciliterend, maar wellicht moeten we in sommige dorpen, daar zitten grote verschillen tussen, misschien moeten we sommige dorpen meer stimuleren en meer faciliteren. De heer Akkerman ging er ook al op in. Hij benadert dat vooral primair vanuit het grondbedrijf, dat we ook de mogelijkheden die het grondbedrijf biedt daarin zouden kunnen gaan zetten. Dat gesprek moeten we gewoon voeren met elkaar. Ik benader het meer vanuit de vraag van is er voor iedereen die dat wenst geschikte huisvesting. Nou, ook daar zijn knelpunten, er zijn altijd wel knelpunten, maar op het moment dat je knelpunten groter ziet worden of te lang ziet voortduren, dan gaan we daarover in gesprek met elkaar. En ik stel voor dat, of dat in de begrotingsvergadering is of 1 of 2 maanden daarna, ik voel er wel voor om daar met elkaar eens bij stil te staan van zijn we nu goed bezig en moeten we ons beleid bijstellen wat dit betreft.
Voorzitter.
Mevrouw Renes, in de dying seconds.
Dat is een hele interessante optie die meneer Van Houwelingen daar opeens oppert. Ik ben er van harte voorstander van, want zoals u zelf ook aangeeft zijn er knelpunten, die zijn ook al jaren bekend en inderdaad vooral in bepaalde dorpen meer dan in andere. Dus ik grijp hem van harte aan. Wanneer zou ik zeggen? Ik noteer hem.
Prima. Ik had begrepen dat de burgemeester ook nog in beide haar eerste termijn wilde doen als portefeuillehouder. Ga je gang.
Dank. Ja, ik had 2 vragen genoteerd. De ene ging over HALT, bureau HALT. Ik heb de tijd net geprobeerd te benutten om eens in wat in die cijfers te duiken, want het was mij niet opgevallen, de heer Visser wel, maar de indicator is inderdaad een beetje merkwaardig. Ik weet eerlijk gezegd ook niet helemaal zeker of die wel klopt, dus dat ga ik nog even na. Ik heb in de tussentijd wel even gekeken hoe zit het nou met de aantallen haltverwijzingen. Op de site van de Veiligheidscel Alliantie is er een heel lijvig rapport over te vinden. Kunt u bijna tot op detailniveau vinden waar die verwijzingen, hoeveel dat er zijn. Vorig jaar in de eerste helft, of in de eerste helft van dit jaar, hebben we in Gieslanden 6 doorverwijzingen naar halt gehad. En we hebben het dan over 3. Baldadigheid, dat is, laat ik maar zeggen, ondeugd. 2 schoolverzuim en 1 vernieling. Dat zijn relatief lage aantallen, durf ik wel te zeggen. Vorig jaar waren dat het eerste helft van het jaar 3 en het jaar daarvoor waren het een stuk meer 13. Ik heb er ook even vergeleken met in hetzelfde rapport met de cijfers van de hele eenheid en dat is lager dan het gemiddelde, zal ik maar zeggen.
Met andere woorden, die 174,9 is waarschijnlijk niet helemaal correct.
Nou, dat drukte ik net voorzichtig een beetje uit. Ik ga wel even na hoe het precies zit. 174 op 10.000 jongeren lijkt me ook een beetje een rare indicator, bedacht ik me. Zoveel jongeren hebben we aan niet, maar dat is statistiek natuurlijk. Maar het is in ieder geval niet mijn beeld. Mijn beeld is dat we inderdaad lagere criminaliteit hebben en dus ook lager aantal doorverwijzingen dan landelijk gemiddelde. De heer Van Rijn had nog een vraag over de GLZ. We hebben al een poosje geleden ambtelijk voorbereidingen getroffen of eigenlijk gevraagd, of het bestuur heeft aan de ambtenaren gevraagd, kunnen jullie een aantal scenario's uitdenken hoe we met de GLZ zouden kunnen omgaan. Waarbij 2 dingen een rol spelen, dat is natuurlijk de fusie in de 5 hele landen. Even los van wat wij hier doen, is dat sowieso een belangrijk factor. En wel of niet doorgaan van de fusie met Molenwaard. Nou, de laatste berichten daarover dat men daar een aantal scenario's voor heeft voorbereid, maar dat we eigenlijk op het punt ook staan om dat te kunnen bespreken. Maar we nu hebben gezegd, ja, het is misschien wijs om eventjes 22 november af te wachten. Want de uitkomst daarvan zou kunnen zijn dat er 2 fusies op dezelfde moment gaan plaatsvinden. En dat maakt het aantal scenario's wat overzichtelijker. Want dat betekent dat op het moment dat wij mogelijk iets gaan doen, en in de 5 landen mogelijk iets gaat gebeuren, dat het op hetzelfde moment samenvalt. En dan kun je gewoon de gesprekken net wat makkelijker voeren. Dus wat we gaan doen is, we wachten even 22 november af. Dan gaan we eerst ambtelijk en dan met de betrokken bestuurders om tafel van welke scenario's zijn er en wat is ons advies daarover. Een kort antwoord op uw vraag te geven. Wanneer verwacht ik daar iets in publiek over te kunnen zeggen? Nou, laat ik dan formuleren het eerste kwartaal van volgend jaar. En concreter dan dat weet ik het niet. We gaan gewoon na 22 november hier met de 5 mogelijk betrokken gemeenten snel de diepte in. Om daarover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, want dat is ook wat onze medewerkers graag willen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, voltallig college in eerste termijn. Vermis ik dan eigenlijk de secretaris daarbij? Hoe is die onderdeel van? Nee, hè? Dat is adviseur, ja, dat is waar. We zijn aan 56 minuten in eerste termijn beland, zowel de vragen als de antwoorden. En ik maan u toch de linker en de rechterzijde van mij om niet dat te herhalen in de tweede helft. Die moet beduidend korter. Meneer Van Rijn, als eerste.
Ja, dank u. Heel kort. 2 dingen staan er nog open. Concreet, er is geen bestemmingsreserve voor het vermogen wat we overhouden de komende jaren. Dat heb ik begrepen. Tenminste, ja, niet letterlijk, maar er werd zo gesproken over consistent beleid en dergelijke. Dus volgens mij weet het college niet zo goed wat ze met het geld gaan doen straks. Nou, wij wel, maar dat is 1. En 2, de 65.000 euro vraag voor de heer Verouwelingen, die zo niet beantwoord. Maar die komt nog eventjes terug over de handhaving, achterstallig onderhoud, 65.000 euro dit jaar en volgend jaar weer 65.000 euro.
Meneer Visser.
Ja, dank u wel. De wethouder Akkerman die gaf aan een egale trend na te willen streven. En dat ook op langere termijn tenderen naar nul, als ik het maar even goed. Maar eerlijk gezegd heb ik die langere termijn na 2020 niet kunnen destilleren uit de gegevens. Misschien, en ik ga er ook maar vanuit dat de wethouder Financiën in ieder geval meer weet dan de gemiddeld raadslid. Maar verder dan 2020 kan ik op basis van deze cijfers niet kijken. En daar zie ik toch eigenlijk nog steeds dat we, nou ja, als je kijkt naar hoe de heer Glerum zijn betoog begon, uiteindelijk nog steeds te veel uitgeven. Op basis van, normale exploitatie zonder renteinkomsten. Maar als je die wel meeneemt, en die hebben we ook al gewoon, dus je moet ze meenemen. dan zie je nog steeds dat we toch behoorlijk overschotten hebben. En dan, ja, een egale trend. Je kan ook zeggen, ik zie ook misschien wel liever een aflopende trend. Dat is nog mooier dan horizontaal. Want dat woord nam de wethouder ook in gedachten. En ik heb eigenlijk nog, ja, als dat alleen maar is, we zien op termijn een... Maar goed, daar hoor ik dus graag van de wethouder op waar hij dat ziet. Want ik kan hem niet herleiden op basis van de begroting en de meerjarencijfers die ik hier heb liggen. Dus ik ben nog niet helemaal 100% overtuigd waarom je niet eventueel tot een belastingverlaging zou kunnen overgaan. Dus dat in eerste aanleg. Dan even, nou, andere vragen zijn beantwoord, maar niet helemaal is ingegaan op mijn... punt ten aanzien van, het is wel over kennengericht werk en ook over CPO overigens niet, maar er staat zoveel in de tekst vermeld dat de speerpunten zijn afgerond. En dat vind ik toch een hele merkwaardige manier van formuleren, want volgens mij zitten we er middenin. Dus of dat nou daar hoort wet overleden, zie je knikken, dus die komt er vast op tweede termijn nog even op terug. En dan nog een ander puntje waar de wethouder financiën niet op ingegaan is, in de financiële begroting kan ik niet herleiden... hetgeen wat in de aanbiedingsbrief is vermeld als zijn het staatje van het resultaat. En dus daar hoor ik in tweede termijn ook nog graag op. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser. Ik steek over naar mevrouw Nes, maar niet nadat ik meneer Slop ook welkom heb geheten in onze midden. Mevrouw Nes, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Omdat dat voor mij nu op dit moment even het belangrijkste punt is, wil ik dan eerst nog maar even terugkomen op de beantwoording van mevrouw Van Leeuwen aangaande de 15.000 euro vraag die door de PvdA-fractie werd ingebracht. En daarop volgend een beetje het gesprek over het kerngericht werken en een eventuele evaluatie, waar ik zeker behoefte aan zou hebben. Want u sloot af met, oké, ik ga er nog eens even over praktiseren en er is ook al een werkgroep aan de gang. In mijn optiek is wat de werkgroep doet iets totaal anders dan waar ik naar vroeg. Laat dat even helder zijn. Want wat de werkgroep, waar de werkgroep zich mee bezighoudt, is gewoon iets anders. Dus ik zou graag toch wel eerst een evaluatie, dat is maar even het woord wat ik er aanhang, of dat het goede woord is, weet ik niet. Maar met elkaar kijken van oké, hoe loopt het kerngericht werken inhoudelijk en dus ook financieel. Want u geeft aan, als college hebben we al wel een soort van evaluatietje gehad. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar wat daar de constateringen en conclusies van waren. De beantwoording van meneer Van Houweling over dat project in Leerdam. Mijn vraag die dan zich toch wel voordoet, en ik begrijp dat daar misschien nu niet een heel uitgebreid, maar die blijft toch wel bij mij hangen, is van ja, wat heeft onze inwoner of wat hebben de bedrijven in Gieselanden daar dan exact aan? Aan dat loket in Leerdam. En ook daar komt dan wel weer van, wordt er van gebruik van gemaakt enzovoort, maar dat is weer een ander verhaal. Verder was de vraag over de jeugdgemeenteraden nog niet beantwoord. Misschien kan het college daar nog een reactie op geven. Vind ik wel interessant iets. En de taalklas, daar heb ik ook niks meer van gehoord. Misschien kan u daar nog iets over zeggen. Dank u wel.
Meneer Schalk, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was kort in de eerste termijn en de tweede termijn kan nog korter zijn. Ik heb heel veel antwoorden gekregen en daar ga ik eens even goed over nadenken. Ik ben er niet overigens blij mee met die antwoorden, want er zijn toch inderdaad een aantal dingen gezegd. Eén ding ben ik wel blij. De wethouder financiën geeft inderdaad aan dat er financieel geen enkel bedreiging is om die investeringen voor te trekken. Alleen de ambtelijke capaciteit is ontoereikend. Nou, daar kan je natuurlijk ook nog iets aan doen, denk ik. Er zullen best wel voordelen kunnen zijn, gewoon als je bepaalde dingen naar voren trekt. En daar ga ik eens kijken of we dat de komende week kunnen verwoorden. De wethouder die zich bezighoudt met het woningbeleid, die geeft inderdaad aan dat hij ook inderdaad ziet dat het toch wat stagneert. En dat vind ik ook wel een punt gewoon waar we de volgende week verder over mogen debatteren. Dank u wel.
Meneer Vlieren.
Ik heb verder geen vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lok nog. Ook niet, zie ik. En het college tweede termijn in eerste instantie, wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Hebben wij een bestemmingsreserve voor al die overschotten waar we het hier over hebben? Wij hebben er een reserve voor en die heet de algemene reserve. En daar hebben wij hier afspraken over gemaakt. En ik denk als we die afspraken op een rij zetten En we betrekken er ook bij ons investeringsprogramma voor de korte en ook voor de wat langere termijn waar de heer Schalk zich zorgen over maakt. Dan denk ik dat u met mij weet dat dat toch ook weer een zeer overzichtelijk geheel is. De heer Visser veronderstelt dat een wethouder meer weet dan een gemiddeld raadslid. Nou, niet alles wat niet klopt wil ik bestrijden. Dat niet. Ik gebruik inderdaad een informatie die wij u hebben verstrekt bij de kadernota. Toen hebben wij ook een kleine doorkijk gegeven van de jaren na 2020. En daar zag u de aflopende trend, die ik overigens zojuist wel benoemd heb, namelijk het steeds verder komen te vervallen van onze uitstaande obligaties. Kortweg, dat heb ik hier ook wel eens eerder gezegd, tussen 2020 en 2025 raken wij nog 8 ton aan inkomsten van rente kwijt. En dat is waar ik op duidde. En als we dat in overschouw nemen, dan komen wij ongeveer op een evenwicht situatie uit als je het hebt uitgaven en inkomsten. Dat is lange termijn. Vandaar dat ik daar ook meteen bij gezegd heb van daar zit een hoge mate van onzekerheid in. Maar dat is wel het perspectief van de financiële meerjaren. De financiële meerjaren situatie waar we nu in zitten. Daarop gebaseerd was ook mijn antwoord op uw vraag van hebben wij nagedacht over de vraag of belastingverlaging opportun is. En dat was ook de reden waarom ik daar met dat antwoord kwam. U constateert ogenschijnlijk een verschil als je het hebt over het saldo in de aanbiedingsbrief en in de financiële begroting. Ik neem u even mee naar de financiële begroting waar een overzicht van de baten en lasten is. Ik neem aan dat u daar ook het verschil meent te constateren. In de aanbiedingsbrief...
Niet zozeer verschil, ik kon gewoon de aansluiting even niet vinden.
Dus ik ga proberen u te serveren. In de aanbiedingsbrief ziet u het saldo voor bestemming. Oftewel, als we alle baten en lasten bij elkaar optellen, dan houden we aan het eind van de streep 546.000 euro over. In de staat van de saldo van baten en lasten is het besluit wat u ook voorgelegd wordt, namelijk om dat saldo te verwerken of te storten in de reserve, ook verwerkt. U ziet dat in diezelfde staat ook ergens staan bij financiën, punt 7... de toevoeging, onttrekking en reserves, daar ziet u diezelfde 546.000 weer staan. En dat betekent dat als je dat allemaal optelt, dan kom je op een saldo van 0 uit. En zo komt hij weer.
Ik moet ergens een bedrag van 546.000 euro zien te vinden.
U ziet
ik geloof dat ik hem heb gevonden. Ja, dank u wel.
Dan blijven volgens mij nog twee vragen over. Nee, één. Want de taalkwast die heb ik al beantwoord in de richting van de heer Van Rijn. En de jeugdgemeenteraad, mevrouw Renes. Ik moet bekennen dat ik dat niet zo'n gelukkige term vind. Want dat doet veronderstellen dat we hier niet alleen een gemeenteraad hebben, maar ook nog gemeenteraden. En dat is niet wat er bedoeld wordt. Maar vanuit ons sociaal team, waar zoals u weet ook het jongerenwerk onderdeel van is geworden, is men bezig om in de dorpen, vergelijk het maar met de dorpsraden, ook met jongeren in gesprek over allerlei zaken die hen aangaan. En ideeën die daar leven, et cetera. Dat is bedoeld met de term jeugdgemeenteraad. En ik geef u gelijk gewonnen, wij gaan zorgen dat die term niet meer gebruikt wordt. Maar of het nou een jongerenraad of jeugdraad of maar in ieder geval een andere term van deze, want die zet u op het verkeerde been. En dat moeten we met z'n allen niet willen.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ik heb niks tegen de term hoor, van jeugdgemeenteraden. Ik heb een beetje het gevoel dat u daar misschien de indruk van had dat dat bij mij leefde. Maar tegen de term aan zich heb ik niks. Het was meer van, oh goh, gaan we die krijgen? En hoe of wat, waar, waarom? Jeugdraad overigens spreekt mij persoonlijk ook meer aan, maar tegen gemeente, jeugdgemeenteraad niks op.
Maar dat is niet wat wij bedoelden en daarom is die term wat mij betreft minder gelukkig gekozen. Voorzitter, dat waren mijn antwoorden.
Mevrouw van Leeuwen.
Ik was nog even nadenken over die jongeren. Ik was al een term aan het denken, maar dat is een ander moment. Twee vragen nog voor mij. De vraag van de heer Visser over hoe zit dat nou met dat afgerond, die afgeronde speerpunten of raadsopdrachten, hoe moet je het zien? Ik heb even gezocht in de tekst en volgens mij wordt er bij kerngericht werken alleen genoemd dat het feit dat in alle dorpen een dorpsraad is, dat is afgerond. Dus dat betekent niet dat we met kerngericht werken klaar zijn, daar hebt u helemaal gelijk in, want daar zitten we volop in en dat blijft ook wel even zo als het in ons ligt. Maar simpelweg het feit dat er in alle dorpen een dorpsraad is, betekent dat we daar niet actief nog op hoeven te handelen. Nou, genoeg over gezegd, denk ik. Evaluatie kerngericht werken. Als ik daar ingewikkeld heb gedaan door daar de werkgroep raad bij te halen, dan is dat niet helemaal mijn bedoeling geweest, hoewel het misschien tegen elkaar aanschuurt. Maar laat het simpel houden. Ik begrijp waar de behoefte aan is. En we gaan erover nadenken over hoe we dat het beste kunnen doen. En daar komen we op terug. Dank.
Meneer Van Houdingen.
Ja, mevrouw Renes, u vraagt weer naar het milieuloket. Dat wordt beheerd en gehost door de gemeente Leerdam, ook mede namens Gieselanden. Maar dat loket zelf staat op een meter recht voor u. En dat geldt voor iedereen die zijn iPad of laptop openklapt of zijn pc start. En ik ga hier niet beslag op uw tijd leggen door, want dat, op zich doe ik dat best wel graag, door uitgebreid te vertellen wat voor prachtige mogelijkheden je er allemaal aan kunt treffen. Maar kijk eens, is mijn vraag. En als u zegt van nou, dit valt vreselijk tegen, of ik heb hele goede ideeën hoe het nog beter kan, dan hoor ik dat graag hier nog buiten de vergadering van u. Met betrekking tot die 65.000, meneer Van Rijn, excuses dat ik u vraag net even over het hoofd zag. Ik denk dat het één, maar misschien zelfs twee keer hier in de raad in orde geweest is. In elk geval op het moment dat om dat budget gevraagd werd een dik jaar geleden. Toen heb ik dat het volk verteld en het verhaal is eigenlijk nog exact hetzelfde. Er is om een aantal redenen achterstand opgetreden in de handhaving. Die willen we gaan inlopen, dat doe je ook niet in één klap. Maar we hebben het moment dat die VTH-taken werden overgedragen aan de omgevingsdienst, hebben we dat aangegrepen om met de omgevingsdienst achterstand afspraken te maken van hier is ook nog een lijst met achterstanden. Ga daar aan werken. En dat zit bovenop het normale takenpakket wat ze hebben, waar ook handhavingszaken bij horen. Maar er is een afspraak gemaakt van we stellen zoveel budget ter beschikking. Dan kunnen zij x capaciteit voor ter beschikking stellen om aan die achterstand te gaan werken. En dat gaat in goed overleg. Daar overleggen we zeer regelmatig over. Vaak ook omdat het gevoelige zaken zijn. Kunnen ook allerlei aspecten kunnen eraan zitten. En ook de prioritering bespreken we regelmatig met elkaar. Wat ik toen gezegd heb en nu herhaal, dat is dat ik heb gezegd van als we daar nu in dit tempo aan beginnen, dan kun je verwachten dat we ongeveer in 3 jaar tijd, dus 3 maal die inzet, 3 maal dat extra budget van 65.000 euro, dat we ongeveer op het niveau zijn waar een gemeente gemiddeld zou moeten zitten qua handhaving. Helemaal perfect heb je het nooit. Dat hangt af van twee zaken, of twee factoren die er erg op van invloed kunnen zijn. Dat is het aantal nieuwe handhavingszaken wat erbij komt. Om allerlei redenen kan dat ineens erg oplopen, waardoor je gewoon veel meer werk hebt. Wat ook kan, en dat kan soms één enkele zaak zijn hoor, die gewoon juridisch bijzonder taai is, waar heel veel werk aan zit. Iemand gaat doorprocederen tot en met het Hof in Straatsburg. Daar zitten dan gewoon heel veel uren in. En je weet nooit hoe dat gaat gebeuren, of dat gaat gebeuren. Dit is eigenlijk het tweede jaar dat er nu dat budget gevraagd wordt om verder te werken aan het oplossen van die achterstand.
Meneer Van Geen.
Ja, ik kan niet de zinsnede begrijpen als er dit jaar extra gevallen zijn dat het invloed heeft op die 65.000 euro, want daar is het bedoeld. Die 65.000 euro is bedoeld voor het achterstallig onderhoud. En wij moeten nu weer voteren, zeg maar. Terwijl we totaal geen inzicht hebben hoe de eerste 65.000 euro is besteed. Hoeveel gevallen lopen er nog? En dat is een manco, want in december krijg ik pas daar inzicht in. En nieuwe gevallen kunnen volgens mij totaal staat die buiten dit budget om. Want dan gaan we gewoon uit de regulieren, want we hebben daar gewoon al bij aan de omgevingsdienst.
Nee, dat is niet waar. De omgevingsdienst krijgt budget van ons voor een aantal uren inzet. Op het moment dat er veel nieuwe handhavingszaken komen of veel ingewikkelde vergunningen aanvragen, dan komen ze terug bij de gemeente. Dan zeggen ze, joh, we redden het niet met het budget, daar zal bij moeten.
Oké, okay, en dan komt u dus weer bij ons, want die 65.000 euro is voor achterstallig onderhoud.
Nee.
Ja, zo is het wel in het raadsvoorstel allemaal genoemd.
Ja, dat is een kwestie van definiëren. Voor handhaving, als er handhavend opgetreden wordt, iemand woont illegaal in de Hooiberg, hè, mag niet, brandgevaarlijk, geen vergunning, dan gaat de gemeente gaat handhavend optreden. Op dat moment is het niet relevant op wat voor lijst die stond of hoe lang dat al gebeurde. Er start een handhavingstraject en dat kost tijd, dus geld. Want die tijd, ja, die kopen wij in bij de omgevingsdienst. Per jaar heb je gewoon op basis van ervaring, zeg je, per jaar hebben we een x-aantal handhavingszaken. Dat zit in het reguliere budget. Op het moment dat meer zou zijn dan dat je aangenomen hebt, andersom kan ook dat het meevalt, dat het minder is. Ja, dat heeft het effect op de ruimte die er is om te werken aan de achterstallige zaken, die dus daar bovenop komen. En dus met die 65.000 euro... maken wij dat de omgevingsdienst meer capaciteit hierop kan zetten dan dat normaal zou moeten. Die meer capaciteit moet ook, want er ligt een achterstand. Maar op het moment een handhavingszaak is een handhavingszaak. Dus die komen bij elkaar vervolgens op één lijst. En ja, ik weet niet hoe ik dat anders uit zou kunnen leggen. Maar zowel in je beleid als ook in je geldstroom maak je geen verschil tussen een oude of een nieuwe handhavingszaak. Dat we een lijst achterstallige handhavingszaken hadden, dat heeft alleen maar te maken met het aantal uren wat de omgevingsdienst daarvoor beschikbaar moet stellen en betaald krijgt van ons.
Nou, het laatste wat ik, want maar ik hoop dat ik een dusdanig duidelijke rit krijg, waarin heel expliciet wordt verteld welke oude zaken er zijn opgepakt en welke nieuwe zaken er zijn opgedoemd, maar misschien zitten we wel structureel te laag. En nu wordt het heel diffuus, want er wordt gewoon extra geld ingezet van die 65.000 euro. Het is heel diffuus hoe het nou allemaal gaat lopen. Dus ik hoop dat ik een dusdanig duidelijke rit krijg in december, dat me dat allemaal duidelijk wordt.
Ja, er wordt op dit moment gewerkt. Een paar weken geleden is aan de omgevingsdienst gevraagd, en een medewerker hier ook die daar aan meewerkt, van nou gaan ze op een rijtje zetten. Wat hebben we nu gedaan qua handhaving het afgelopen jaar? En dat is de oude nieuwe zaken. Dat loopt dus door elkaar. He, want we kijken naar de prioritering. He, welke overtreding vinden we het ernstigst? Die gaan we als eerste aanpakken. Of dat dan al één jaar bestond of vijf jaar, is op dat moment niet meer relevant. Maar goed, die rapportage gaat komen en dan ja, praten we er verder over wellicht hier in deze zaal.
Dank u wel, collega's. Sluit de beraadslaging bij deze en we spreken over dit onderwerp volgende week. Is dat volgens mij is niet correct, want ik hoef u de vraag niet voor te leggen. Het stuk is belangrijk genoeg. En zal waarschijnlijk nog wel wijzigingen ondergaan, denk ik, als ik zo de fracties hoor. Dus dan gaan we volgende week verder. Het volgende agendapunt is agendapunt 4, raadsvoorstel 2016-77, de stedenbouwkundige visie, infrastructuur en bebouwing van de Kruisenhoorn. En ik wilde eigenlijk maar de omgekeerde volgorde van net hanteren. Dus even kijken of meneer Lok vragen over dit onderwerp heeft. Dan krijgt hij de ruimte bij deze. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, mooi dat er een voorstel ligt en mooi dat er een initiatief genomen wordt om de ruimte gelijk of eindelijk in te vullen. Ik heb twee vragen als het om dit ontwerp gaat, onderwerp gaat. Met de positieve insteek die ik net gegeven heb, wel de vraag aan het college. We gaan er een behoorlijk krediet in vullen en dat heeft toch heel erg betrekking op. Het mooi maken van de omgeving. Hoe staat de investering in verhouding tot datgene wat we uiteindelijk met Hoorna willen bereiken? En is het geld wat we daarin stoppen ook wel waard wat we uiteindelijk willen bereiken? We hebben in Hoornhaar al erg veel geïnvesteerd. Je kijkt naar het Dirk Vierplein. Er komt nu nog weer een hele stevige upgrade. Ik wil daar toch wel, en dat wordt in het voorstel eigenlijk niet op ingegaan. Ik wil vanuit het college wel graag weten hoe dat overwogen is en in hoeverre er toch niet al te veel geluisterd is naar de wensen van de dorpsraad. En in hoeverre dat heeft ook te maken met het coalitieprogramma. In hoeverre we ook een integrale afweging gedaan hebben wat we investeren in Hoornhaar. In verhouding tot datgene wat we in Gieseland willen doen. Dus dat zijn de twee vragen die ik wil stellen.
Dank u wel, meneer Glierum. Meneer Schalk.
Meneer de Jong.
Meneer de Jong is woordvoerder. Excuus dat ik CDA zomaar passeerde. Meneer de Jong, ga je gang.
Ja, dank u. Nog ernstiger dat CDA blijkbaar alleen voor uw DF Leerum is.
Ik schakelde slechts via de... Nee, ik ga het niet even weer. Dus. Er is meer, maar is wel de fractievoorzitter, dat is wel de feit. Meneer de Jong, ga uw gang.
Ik was nogal onder de indruk van het leiden van de vergadering tot dusver door de voorzitter. Maar laten we dat vooral ook zo houden. Twee vragen voor onze fractie. En, de eerste sluit eigenlijk ook wel aan bij de vraag van de heer Lok zojuist. Wij formuleren hem eigenlijk net iets anders. Wij knippen hem. We zien heel duidelijk in dit mooie raadsvoorstel een deel noodzakelijk onderhoud, stenen, bruggen en dat soort dingen. Maar er zit ook een deel in wat verlabeld is vanuit de duurzame buitenruimte. Grofweg de helft van het budget. En daar missen wij nou net die onderbouwing in. Is dit de duurste, mooiste vorm? Is dit de goedkoopste, kaalste vorm? Oftewel, welke keuzes zijn er nou te maken in dit project? Want om terug te gaan naar de rol die wij in dit huis hebben en op deze stoel hebben, ja, moeten we ook iets hebben om te kunnen toetsen en te kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk die vraag van, zou je dat toch toe willen lichten? En de tweede vraag die we hebben is dit een plan van dit huis of is dit een plan van het dorp? Dat waren ze. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even aan mijn linkerhand. Meneer Schalk, ga er gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. U maakt inderdaad geen vergissing op dit moment. Fantastisch. De integrale aanpak van dit project, dat spreekt ons bijzonder aan. Wat dat betreft vindt u ons duidelijk gewoon echt een positieve uiting. Is dat, en dat blijft ook zo. Wel een opmerking. Ik vind dat de loopstroom voor de voetgangers in schil contrast staat met de ruimte die fietsers krijgen. En het is toch inderdaad een route die veel toeristische fietsers in feite behandelen. Dus eigenlijk wil ik vragen of dat bewust gedaan is. Hè, dat de voetgangers veel meer ruimte krijgen dan de fietsers op dit moment dan in het plan. Dat valt me inderdaad bijzonder op. Wat een tweede vraag is van mijn kant, is van het is een integraal plan, project enzovoorts. Hoeveel keren komt het in de raad voor de besluitvorming? Is het één keer? He, dat we nu inderdaad zeggen, dit project gaat door en jullie kunnen je gang gaan. Of komt er nog een deel transacties terug? Dat is even een vraag. Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u voorzitter. Nee, ik had één vraag en die is al gesteld door de SGP-fractie. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Visser.
Ja, hetzelfde geldt voor ons. Dus vragen zijn gesteld.
Dank u wel. Meneer Van Rijn, tot slot eventueel.
Nee, ja, de vraag van de heer Lok is wel prio, maar daar hebben we naast nog een aantal vragen. Die vervanging van de verkeersbrug Lagen-Giessen, stond het nu op de planning om dat ding te vervangen of niet? Of komt het nu ineens zo naar voren van, ja, we trekken het maar naar voren toe? De brug bij de Dorpsweg, er staat in het stuk renoveren of vervangen, maar er staat wel één bedrag. Dus dat kost allemaal hetzelfde, of het nou gerenoveerd wordt of vervangen. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Dan de CPO, u gebruikt daarbij de selectieprocedure zoals die is vastgesteld. Hè. Staat daar dan ook in als meerdere groepen zich aanmelden hoe die procedure dan gaat verlopen? En kleurrijk wonen, wat gaat die nou precies doen in dit project?
Dank u wel. College in eerste termijn. Meneer Van Houdingen.
Dank u, voorzitter. Ik denk, ik zeg het met een beetje aarzeling, maar ik fantaseer het ook niet helemaal ter plekke. Ik denk dat dit slechts één keer in de raad komt. Er ligt een plan op hoofdlijnen van kijk, dit willen we gaan doen. Als de raad dat budget ter beschikking stelt, dan is de uitvoering een zaak van het college. En dat hoeft niet per se in één aanbesteding, dat hangt er vanaf. Maar goed, dat is dan ter beslissing van het college. De verkoop van bouwgrond, is ook een bevoegdheid van het college. Op het moment dat daar een bestemmingsplan moet worden vastgesteld en dat zal moeten gebeuren, ja, dan komt hij weer bij de raad. En ik denk dat dat de procedure is zoals die doorlopen wordt. Een vraag die een aantal keren toch wel terugkomt, zo beluister ik hem dan van ja, staat het, nee, ja, wiens plan is dit? Dit is het plan van het college. Het college staat hier 100% achter, vindt het een mooi plan en legt het met overtuiging aan u voor. En dit plan hebben we opgesteld in overleg met de dorpsraad. De dorpsraad is daar nauw bij betrokken geweest en ook de omwonenden, hè, dus los van de dorpsraad, de omwonenden is hier een bijeenkomst geweest in deze zaal, waar vooral de mensen die daar dan, ja, zich daar nauw bij betrokken voelen konden komen kijken. Daar zijn wat opmerkingen en suggesties uitgekomen die vervolgens ook weer in het plan verwerkt zijn. En ja, zo is dat plan tot stand gekomen. En het is ook helemaal niet zo dat er gekozen is voor de mooiste, de duurste oplossing. Daar is best wel gepuzzeld. En dan heb je te maken met de locatie waar leidingen lopen, met name. En dat je zegt van ja, als we nou voor deze variant kiezen, dan moet je veel meer grond gaan verzetten en verdichten dan voor een andere variant. Er is ook gekeken naar een pleintje, een kleine rotonde. Er is gespeeld met parkeerplaatsen. Er is echt veel gepuzzeld totdat dit plan eruit gekomen is waarvan we zeggen van nou, we vinden het mooi. En we vinden het realistisch en we vinden het doelmatig, maar het blijft veel geld. Dat wil ik helemaal niet tegenspreken. En als u zegt van ja, is dit plan het geld waard? Ja, daar de verantwoording voor die vraag ligt bij uw raad. Het is een politiek bestuurlijke afweging om te zeggen van nou, heb ik voldoende beeld van wat hier gaat gebeuren en ben ik bereid om daar zoveel geld vooruit te trekken. Ik bedoel, dat is de vraag die uw raad moet beantwoorden. Het college vindt van wel, want anders hadden we het u niet voorgesteld. Maar ja, het besluit ligt toch uiteindelijk hier. Met betrekking tot CPO-selectie. Hier doet zich een nieuwe situatie voor die we niet eerder, op het moment dat hier het CPO-beleid werd vastgesteld, hadden we dat niet voorzien. Hier doet zich een nieuwe situatie voor het ziet er naar uit dat er twee of wellicht drie groepen mensen zijn die zeggen van wij willen daar met elkaar als CPO wel wat gaan bouwen. Op dat moment moet je nadenken als college van ja, aan welk van die twee of drie groepen gunnen we het hen dan? En nou, daar is over nagedacht en er is een selectieprocedure. Dat moet ook heel transparant. Van tevoren moet bekend zijn op welke criteria dat plan dan beoordeeld gaat worden. Dat het gaat met een paar dagen of weken wordt gepubliceerd dat men zich daarvoor aan kan melden. En dan gaat in een aantal stappen willen we komen tot een selectie van een CPO-groep. En waarom een aantal stappen, anders dan een aannemer die ergens voor inschrijft, wil je zo'n groep zo min mogelijk op kosten jagen met het risico dat ze het niet krijgen. Dus dat moet heel voorzichtig. Die eerste beoordeling die vindt plaats op basis van ja, een globale presentatie en het verhaal van hoe ga je dat doen dan. En op dat moment hoeft er nog helemaal geen dure tekeningen van architecten te liggen en zo. Want ja, er bestaat nog steeds het risico dat ze het niet krijgen. Omdat die concurrentie er is tussen verschillende groepen. Dat proces gaan we in binnenkort.
Meneer Van Rijn.
Nou hebben we in mei 2015 beleidsnotitie opgesteld voor het CPO.
Ja.
Ja, u gaat nu ineens iets nieuws toevoegen. Is dat aan het college om dan zomaar een nieuwe selectieprocedure, komt het dan in die beleidsnotitie? En hoe staat de raad daar dan in? Lost dat zo zelf op?
Ja, wij denken dat het helemaal past in die beleidsnotitie. Want in de beleidsnotitie zelf staat van leer vooral elke dag bij. Dat wat er in die beleidsnotitie staat, dat is de evaluatie van de ene CPO die we gehad hebben. Specifieke omstandigheden in Noordeloos. In de beleidsnotitie zelf staat, dit is niet in beton gegoten, maar handel vooral in de geest van en hanteer deze uitgangspunten. En ja, elke CPO, heb ik ook hierover gesproken met mijn collega van Molenwaard. Daar hebben ze inmiddels kleine 8, denk ik, CPO-trajecten afgerond of lopende. En daar kijken ze zelf ook van op. Het is elke keer weer anders. Maar er zijn wel een aantal basisprincipes die gehanteerd moeten worden. En dat doen we gewoon. En dat is ook volledig in overeenstemming met de beleidsmotiefjes zoals die hier in de raad is vastgesteld. Daarbij komt, het is een beleidsnotitie. Uitgifte van grond is een verantwoordelijkheid van het college. Daarbij denken we dat we handelingsvrijheid, ruimte hebben binnen de kaders zoals de raad dat heeft aangegeven. Maar dat het niet in beton gegoten is. Want nogmaals, elke situatie is anders. Dat is wat we heel erg leren. Ook in Noorderloos zijn er twee CPO-trajecten in de voorbereiding. Die zijn ook weer compleet anders. Ruimte voor de fietsers. Wij denken. Ik zal zeker nog even naar de opmerkingen kijken of daar wel voldoende ruimte voor de fietsers gedacht is. Wij denken dat daar de fietsers daar voldoende ruimte, voldoende veilige ruimte hebben, maar de nadruk is heel erg gelegd, toch juist op de voetgangers, omdat je daar in de loop zit van hier een hele wijk, schoolkinderen, de zes molens, mensen die met toch niet de allerjongste, soms slechter been naar het Dirk Vierplein willen of naar het medisch centrum. Vandaar dat we heel erg toch de nadruk gelegd hebben op de voetgangers. Overigens hoeft dat niet per se te kosten te gaan van de fietsers. Maar ik zeg voor de voetgangers hebben we wat extra willen doen in dit plan. Dat klopt. Misschien dat collega Akkerman nog wat op wil merken over de bruggen. En de financiering in het algemeen.
Via de voorzitter. Ga uw gang. Wethouder Akkerman.
Dank u, voorzitter. De bruggen, die ene in ieder geval, die stond wel in de planning, maar nu nog niet. Dat geldt overigens ook voor de reconstructie van de wegen. Ook die nog niet. Die zijn naar voren gehaald en dat is eigenlijk de essentie van dit plan. Wetende dat we aan de slag moesten bij de kruising, hebben we dat moment ook aangepakt om te kijken, maar kunnen we daar nou ook echt niet echt iets moois van maken? Wat de kern van Hoornaar verdient in onze ogen.
Weet u dan wanneer ze wel eigenlijk aan de beurt waren? Over 20 jaar, of 30 jaar of over 5 jaar?
Daartussenin. Maar precies dan, dit kan ik het ook niet zeggen, maar dat kan ik zeggen omdat die buiten de scope van onze 5 jaar planning viel.
Dus meer dan 5 jaar, hè? Dus het duurt nog lang, we hadden eigenlijk over.
Maar van de bruggen in het algemeen kunnen we natuurlijk zeggen dat we met z'n allen afgesproken hebben dat we het vervangen van bruggen betalen uit onze algemene reserve. Dus in die zin is de planning dan ook weer wat minder relevant.
Nou ja, je kan het ook nog 10 jaar wachten natuurlijk, hij kan nog 10 jaar mee. Dus dan,
Ja, maar dat kun je ook op dat moment nog besluiten, in die zin bedoel ik dat. In beide gevallen moet je namelijk het geld uit de algemene reserve halen. De reconstructie van de wegen halen we wel naar voren. Vandaar ook dat die uit de algemene reserve betaald moet gaan worden. En daarmee, excuses voorzitter, dat is de essentie van dit plan. En dan kun je ook uit het bedrag van de dekking uit de duurzame buitenruimte eigenlijk aflezen wat het surplus is van dit plan. Zouden wij de dingen doen? Even uitsluitend de infrastructuur, het vervangen van een brug en het reconstrueren van de weg, dan blijft dus alles liggen zoals het er nu ligt. En er verandert er niks. Dat is niet wat wij wilden. En de oplossing, waar u kennis van hebt kunnen nemen, die kunnen wij eigenlijk realiseren met gebruikmaking van dit extra budget. Daarmee is ook voor een klein deel een antwoord gegeven op de vraag van de CDA-fractie. Is nou de meerwaarde van dit plan het ook waard om deze keuze te maken? Nou, die weging is uiteraard aan u, zoals mijn collega zeer terecht opmerkt. Maar u kunt dat zien. We kunnen maken eigenlijk datgene wat er nu ligt. En dan een brug vervangen en nog zo wat van die dingen. Maar alles blijft voor de rest zoals het nu is. Of we doen het echt. En dat ziet u hier in het voorstel. En ja, dat kost dus wel 724.250 euro extra. En die dekken wij uit duurzame buitenruimte die daar ook precies voor is bedoeld.
Voorzitter. Gelijk daarop op inhakend. Voor onze fractie om ook onze rol goed te kunnen doen. Hè? We zien mooie plaatjes, we zien integraliteit. We zien ook de kaders en de criteriums benoemd in dit stuk. Alleen help ons dan ook om een controlerende functie in het huis te kunnen vervullen. Om af en toe de keuzes links of rechts of rechtdoor mee te nemen. Want over die 724.000, wat u net zei, er zit voor ons nu eigenlijk, horen we het college zeggen, we hebben erover nagedacht. Dit is het beste plan. En geven we in één keer de vraag van de ChristenUnie, hoe vaak komt die niet langs? We moeten nu in één keer die beslissing nemen. Al die mooie elementen herkennen wij. Wij willen niets liever dan daarmee instemmen. Maar om onze rol goed te kunnen vervullen, zullen we toch ook inhoudelijk in dit raadsvoorstel dieper meegenomen kunnen worden. Want anders vervallen wij tot detailvragen. Hoe breed is dat fietspad dan? Of moet de fiets? Dat is niet onze professie. Wij zitten hier om juist middels stukken, rapporten, een beslissing te kunnen nemen. En voor de helft van het budget, dus niet de investeringen in stenen, bruggen, daar kan je over discussiëren zoals de PvdA-fractie, wellicht terecht doet of niet terecht doet. Maar juist dat andere stuk, als je dan inzoomt op die criteriums die we zelf vastgesteld hebben in dit huis, omtrent het stuk duurzame buitenruimte, en dan zie ik ook het verminderde vermogen van bewoners en betrokkenen daar direct omheen, een van de criteriums, zie ik niet eens uitgewerkt. Oftewel, help ons alstublieft voordat we de raadsvergadering ingaan om toch nog wat meer doorkijk te geven waarom dit het beste plan is. Zodat wij ook daarachter kunnen gaan staan en zeggen, dit is het beste plan. Waarin je integraal meerdere elementen beetpakt. Maar één scenario, één plan voorleggen. En juist, we hebben geen reden om te twijfelen dat jullie als college ook zelf niet constant keuzes hebben gemaakt. Alleen, ik zou ze wel opschrijven. Zodat wij ook daarin mee kunnen gaan. En niet gedetailleerde vragen zouden moeten stellen van, is het nou te duur, is het te goedkoop, is het te mooi, is het te lelijk? Is het groene element, wat de dorpsraad zo belangrijk vindt, nou het hart hierin geworden? Het omleggen van een weg en het dichtgooien van een sloot en het stuk maken van parkeerplaatsen. Ja, daar zou ik toch graag onderbouwing bij willen zien in de toekomstige eigenaars van bijvoorbeeld de CPO-woningen, dat je ook iets weet van het aantal parkeerplaatsen daaromheen. Oftewel, om hier een antwoord op te kunnen geven, hebben wij toch in de tussenliggende tijd al die vragen die u ongetwijfeld zelf al beantwoord heeft en ook goed beantwoord heeft. Daar twijfelen we op zich niet aan. Maar ik zou hem wel ook een stukje delen aan een raad die je de vraag stelt om instemming te geven aan een mooi voorstel in eerste instantie.
Er zit nog een wethouder als een kind wat te wegen met de microfoon open en de andere wethouder wil het woord, dus nu zit ik even te twijfelen. Maakt u zelf even uit wie het woord pakt?
Ja, ik.
Ja.
Dan zoek ik even wethouder.
Waar we nu in feite over hebben, meneer de Jong, dat is hoeveel kwaliteiten heeft dit plan om dan vervolgens voor jezelf tot een afweging te kunnen komen van, kan ik het uitleggen aan mijn achterban en thuis aan mijn vrouw en kinderen dat we daar zoveel geld aan uitgegeven hebben? Dat is eigenlijk de vraag waarover het gaat. En
als u, bij interruptie meneer de voorzitter,
meneer Lok,
en als u dan ook gelijk meeneemt, want die vraag hebt u niet beantwoord. Ja. Maar ik dacht, ik doe hem in de tweede termijn, maar u gaat nu toch
wel. Ja, okay.
En hoe leg ik het aan de andere dorpen uit? Want mijn vraag was ook bedoeld, hoe verhoudt zich dat tot de Gieselandbrede visie die de coalitie steeds gezegd heeft? Wij kijken lokaal, bedden we in het geheel van Gieselanden.
Ja.
En die afweging zie ik niet. En die wil ik toch, want u maakt zich er wel met een Jantje van Leiden af in de zin van, daar gaat u als raad over. Maar in het college, u draagt de informatie aan en dan sluit ik me aan bij de heer de Jong op grond waarvan wij kunnen besluiten. En ik mis een stukje cruciale informatie om het goede besluit te kunnen nemen. En ik kan het zelf op gaan zoeken, maar daar heb ik gewoon geen zin in.
Ja, oké. Uiteindelijk is het altijd een besluit van de raad, maar het is het makkelijkst besluiten als het college in één keer de goede argumenten er ook bij levert. Dat begrijp ik. Maar toch, meneer Lok, ik kom zo bij u terug, meneer De Jong. Toch, ik heb er wat, ik heb het, misschien begrijp ik u verkeerd, maar ik heb er wat moeite mee. Het college zit ook helemaal niet op die lijn om een afweging tussen de dorpen te maken. Van zo van, besteden we wel ongeveer hetzelfde per dorp? Of moeten we dit nu wel doen? Is het niet zo dat er in Oudkerk een nog veel groter probleem is waar we ons geld aan uit moeten geven?
Meneer de voorzitter, ik denk deze interruptie helpt om te voorkomen dat we onnodige woorden spreken. Want ik denk dat we elkaar niet verstaan. In het coalitieakkoord is afgesproken dat we kernplannen hebben en die bedden we in een totaalvisie op Gieselanden. En dat is ook de rol die de raad wil nemen als het gaat om keuzes te maken op lokaal niveau. Hoe verhoudt zich dat tot Gieselands beleid? En dat gaat niet om of dat precies past, maar ik mis sowieso die afweging. Dus kan ik hem ook niet maken als raad.
Oké. Ik stel voor dat we ons als college daar nog even op beraden. Met betrekking toch terug naar de opmerking van meneer De Jong. Ik denk dat het wel in het plan staat, maar niet met zoveel woorden. In de ogen van het college heeft dit plan heel veel kwaliteit. Ik daag u uit, ga eens met een rolstoel of een looprekje die kruising over. En wat voor obstakels je dan tegenkomt, dat is echt erg. En dat hele probleem hebben we op willen lossen. Dat gewoon een vriendelijke route wordt voor schoolkinderen, voor bejaarden, voor iedereen uiteindelijk, maar toch ook vooral voor de kwetsbaardere voetgangers, dat het gewoon een hele gebruikbare, vriendelijke route wordt. En dat kost gewoon veel geld, wat we ook hebben willen doen.
Meneer De Jong, toch een kleine interruptie. Eigenlijk, kijk, ik denk niet dat we op dit moment in het debat moeten gaan. Nee. Wat ik eigenlijk scherp neer heb zit te zetten, ik ga niet in een rolstoel over die kruising heen rijden en zelf op onderzoek uit. Ik wil juist jullie onderbouwing, waar ik geen moment aan twijfel dat het de goede is geweest, die wil ik in rapporten terug kunnen lezen, zodat ik het ook een logische keuze vind. En dat wij ook naar onze achterban, naar een ander dorp, en ook in het dorp Hoornaar uit kunnen leggen waarom dat we wel of niet instemmen. Dus ik wil weg uit die details. Ik wil niet met een wiel tussen twee klinkers terechtkomen. Ik wil zien dat je een mooi plan maakt. Maar ik wil ook de argumentatie dus van parkeerplaats hebben of waarom dat je de keuze maakt dat een weg en een sloot dichtgaan. Ik hoef niet alle details te hebben, maar op de hoofdlijn. Er zullen ongetwijfeld in een vroeg stadium meerdere scenario's en meerdere modellen, met name op die 724.000 euro, hoe je die dan in gaat vullen om recht te doen aan de kaders en de criteriums. Ik twijfel er niet aan. Dat is de werkwijze in dit huis, die komen we vaak tegen. We stoppen hem in dit stuk. Daar wordt hij sterker van. En kunnen wij ook enthousiast instemmen met een heel mooi plan. Maar we hebben het wel nodig om onze rol te kunnen vervullen. En we missen eigenlijk dat in het raadsvoorstel.
Nou, de jongen, naar de vraag is gemaakt.
Het is, hij komt één keer langs in dit huis. En dat is nu. Ja. En om als integraliteit juichen we toe. Zoveel mogelijk dingen in één keer besluiten en ook doen. En er zit nog best een stuk duur.
Meneer De Jong, uw punt is echt wel gemaakt. Vertrouwt u op uw voorzitter. Ik geef het woord terug aan de wethouder.
Ik weet niet of we, want dat is maar een paar dagen natuurlijk, ik weet niet of het goed of verstandig is dat we als college in het document nog aangepast. Ik wil u kort de vier hoofdredenen noemen waarom het college dit een heel goed voorstel vindt. Dat is ten eerste de bruikbaarheid, de bereikbaarheid voor voetgangers, die nu gewoon dramatisch is. Dat is ten tweede dat we een kruising willen daar waar groot verkeer overheen kan, maar hij is wel zo aangelegd dat je op een natuurlijke manier de snelheid eruit haalt. We denken dat we daarin geslaagd zijn. Dat is ten derde, we willen daar een herinrichting van de kruising die gewoon voor het gevoel een betere overgang vormt en een verbinding legt tussen het oude en het nieuwe gedeelte van het dorp. We denken dat we daar ook in geslaagd zijn, inclusief de bebouwing die daar straks komt. En ten vierde, we willen, het is de hoofdingang, een van de hoofdingangen van het dorp. We willen gewoon dat het er mooi en harmonisch uitziet. En we denken dat we ook daarin geslaagd zijn. Dat zijn voor het college zijn dat de kwaliteiten van het plan. En als u zegt van ik had dat graag wat meer in de tekst gezien, heel begrijpelijk. Ik weet niet of we dat er alsnog in gaan schrijven, maar dat is de motivering van het college.
Volgens mij is dit einde eerste termijn pas. Dus ik moet nog even langs de raadsleden of zij in tweede termijn nog behoefte hebben om... Meneer Lok.
De voorzitter, ik heb mijn tweede termijn net al gepakt.
Ja, die heeft ze gepakt. Ja. Dat ziet u, dat u daar... Meneer Jong. U bent in spreektijd misschien wel over uw termijn heen, maar ik weet niet of u tevreden bent met het antwoord van de wethouder. Oké, dank u wel. Kijk even nog naar meneer Schalk.
Ja, qua spreektijd heb ik nog een uurtje, dus wat dat betreft kan ik mijn gang gaan. Ik was inderdaad eventjes gewoon toch wel nieuwsgierig, gewoon een klein beetje een detail is dat wel, maar het is wel een belangrijk detail. De wethouder geeft inderdaad aan gewoon waar ze aan gedacht hebben ten aanzien van de inrichting van het kruispunt. Mijn punt is in feite gewoon dat ik denk dat de fietsers in feite gewoon daar een klein beetje min afkomen. Heel concrete vraag, is er inderdaad gekeken naar de verkeersintensiteit van het kruispunt, wie ervan gebruik maken, voetgangers, noem maar op. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad van de zes molens richting het kruispunt een voetpad houdt. Maar ik kan me ook voorstellen gewoon dat je inderdaad zegt van nou, dit is toch wel heel veel voetgangers voordeel, zeg maar. Dank u wel.
Meneer Van Reen nog? Ga je gang.
Ja, ik kom toch weer even terug op die brug. Kijk, die ene brug is mij nou wel duidelijk. Maar dan heb ik nog die andere brug. En dat gaat over de Dorpsweg. Daar staat in, we gaan hem renoveren of vervangen. Afhankelijk van levensduur of kosten. En vervolgens staat er onderin een staartje hoeveel het gaat kosten. Mijn vraag is dus, renoveren kost hetzelfde als vervangen. Tenminste, dat begrijp ik dan uit als er een kostenplaatje achter ligt. En de andere vraag ging over kleurrijk wonen. Daar komen dus 5 of 6 sociale huurwoningen. Of heb ik het verkeerd begrepen?
Wethouder Akkerman in eerste instantie? Of laat hij het aan zijn collega? Nee, ga er zo aan.
Ja. Nee, die neemt het toch wel weer over. Dus, bovendien is er volgens mij nog een interruptie op mijn beantwoording van de eerste termijn gaande. Dan had ik ook de heer Van Rijn een antwoord kunnen geven op de vraag over de tweede brug. Want ja, het klopt. We maken hier... feitelijk nog geen definitieve keuze over renovatie of vervangen. Maar hier staat wel een bedrag waarvoor wij hem kunnen vervangen. Maar met een technische blik gaan we daar ook nog goed naar laten kijken. Van ja, als je dan toch aan de slag moet, is het dan misschien toch niet verstandiger om hem helemaal te vervangen. Nou, veronderstellen wij dat het een bedrag is wat hierop lijkt. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan komen we even bij u terug. Van, joh, bij nader inzien is het wel verstandiger om het te vervangen, maar dan kost dat zoveel meer. Maar gezien het tijdstip vonden wij het wel nodig om nu wel naar u toe te komen. Dat is een van de scenario's die in dit plan zit. En voor het overige moet ik bekennen dat ik een beetje zoekende ben naar hoe wij van dit plan, en dan beantwoord ik ook vooral de heer De Jong, denk ik, in dit plan nog scenario's op kunnen nemen. Omdat dat ten ene male eigenlijk niet bij dit plan past. We kunnen de infrastructuur maken zoals die nu is, zeg maar herstellen wat hersteld moet worden. Maar dan missen we heel veel kansen. Nou, daar heeft de heer Van Houwelingen heeft dat net beschreven. Dat is niet wat het college zou willen voorstaan. Vandaar dat wij u nu een plan voorleggen, wat en architectonisch is, schetsmatig is uitgewerkt zoals u hier ziet, en stedenbouwkundig, en qua uitwerking infrastructuur, en ook nog eens, nadat wij u op hele grote hoofdlijnen daar eens een keer over hebben geïnformeerd, ook is voorgelegd aan het dorp. Is dit nou... wat past bij datgene wat jullie als dorp Hoornaar voor ogen hadden. Dat alles bij elkaar genomen heeft geresulteerd in het plan zoals het hier voor ligt. En ik heb u geprobeerd te schetsen wat het verschil is tussen gewoon doen wat je moet doen en vooral niet meer. En datgene wat er nu voor ligt, inhoudelijk, heeft de heer Van Houwelingen geschet wat de meerwaarde is en financieel, ja, kom ik er eigenlijk vrij simpel van af, want dat is die 700 en nog wat duizend euro.
Gelukkig dat ik de
het woord krijgen om toch weer de orde van de vergadering te herstellen. Wat dat betreft, ondanks dat het niet een echt feilloze trompet was. En ik zie nog dat meneer Van Houdingen nog een bijdrage in tweede termijn.
Hij gaat helemaal goed, voorzitter. Op vraag hier over de verkeersdrukte, verkeerstelling en aantal fietsen zo. Ik heb die cijfers echt niet in mijn hoofd. Maar ja, gelooft u mij, er is door verkeerskundigen... Is daar ook heel goed naar gekeken. We hebben sowieso hebben we ook het verkeersveiligheidsbeleid natuurlijk hier in de raad besproken nog niet zo lang geleden. In de aanloop daar naartoe is er veel informatie en cijfermateriaal verzameld. En zoals deze kruising nu ontworpen is en de verwachte groei of ontwikkeling voor de komende jaren daarin meegenomen, is dat, ja, voldoet dat gewoon aan alle eisen qua afmetingen en inrichting en veiligheid en zo. Dat is echt niet het punt. Heel terecht dat de heer Verijn nog even vraagt naar kleurrijk wonen. Bij een vorig agendapunt werd al gezegd van we hebben begrepen dat kleurrijk wonen niks gaat bouwen. Dat is niet helemaal waar. Er staan wel voor de komende periode van 5 of 7 jaar staan er toch wel enkele tientallen woningen in de planning. We zijn op dit moment in gesprek over de prestatieafspraken voor de komende paar jaar. Dat wordt niet vastgelegd in een contract of zo, maar over en weer worden intenties uitgesproken die ook niet helemaal vrijblijvend zijn. En kleurrijk wonen heeft aangegeven van de stuk grond wat beschikbaar komt voor woningbouw, daar wel een gedeelte van te willen hebben voor de bouw van 5 of 6 woningen. Dat moet nog nader ingevuld worden. Maar die intentie hebben ze uitgesproken. Die vraag hebben wij hen ook gesteld al enige tijd geleden. Van zeg nou of je daar interesse in zou willen hebben. Want als het antwoord nee is, dan weten we wat we kunnen uit gaan geven voor CPO's of anderszins. Het antwoord was dus ja. Maar we zijn er nog niet toe gekomen om dat concreet te maken. Maar daar gaat er gewerkt worden en er zijn serieuze plannen om daar dus ook, wat ik zeg, 5 of 6 sociale huurwoningen te gaan bouwen.
Dank u wel. Einde aan de beraadslagingen. Ik heb mijn kladdertekeningen de letter D van debat voor volgende week hier achter zitten. Ik neem aan dat u instemming kan hebben. Ik wil de vergadering voor 5 minuten even schorsen. En wil hervatten, dat zal dan zijn eigenlijk 9:55. Dank u. Snelle rokers, snelle wc-gangers. Ja, doe nog maar een keer. Dan komen ze wel. Ja. Is aard misschien. Nou, ze houden het nog lang vol. Maar dan. Prima dat het raadslid van de Minkel is het deur dicht doet. En als dat een mooi signaal is om ook ieder naar zijn stoel te doen gaan. Lijkt me dat prima. Ik wil de vergadering hervatten. Mis ik nog. En ik geef u in behandeling het volgende raadsvoorstel 2016-72 begrotingswijziging AVRES 2016. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Pizzo zie ik. Ik begin bij mevrouw Pizzo. Ga de gang.
Er staat in het voorstel, of in het raadstuk, bijstellingbudget inrichtingskosten voor 350 statushouders. Nou bestaat een gezin gemiddeld ongeveer uit 5 personen, dus het gaat over 70 woningen. 1.430.000 euro, dat is per woning 20.428 euro. Zoveel heb ik nog nooit voor een statusgezin voor 1 woning gekregen. Graag uitleg.
Mevrouw Genes.
Dank u, voorzitter. Dank u voor het raadsvoorstel voor de begrotingswijziging AVRES
Opvallend genoeg spreekt hier uit hetgeen ik vorige week onder andere aan de orde had willen stellen, maar waar geen animo op kwam. Nu kunnen we het wel bespreken. Ik hoop dan ook op een interessant debat, maar ik vrees met grote vrezen.
Mevrouw Wenes, even voor de goede orde. We gaan niet debatteren vanavond. U mag vragen stellen.
Zal ik doen, voorzitter, bij deze. Dit raadsvoorstel is vooral een cijfermatige uitleg, terugkoppeling, toelichting op de financiële consequenties voor 2016 voor onze sociale dienst. Oorzaken daarvan worden gegeven, namelijk toename van statushouders, zeker vluchtelingen en het staartje van de financiële crisis. Mensen stromen door van de WW naar de bijstand. Uit dit raadsvoorstel blijkt dat wordt voorgesteld om 145.000 euro en nog een beetje te lasten te brengen van de reserve sociaal domein. De gelden die in die pot zitten zijn waren, in mijn idee, maar misschien is dat onterecht, graag correctie dan, voor het opvangen, vraag me anders. De gelden die in deze pot zitten zijn die voor het opvangen van problemen zoals deze bedoeld. Of zijn die middelen bedoeld voor de transitie en transformatie sociaal domein, zoals de wethouder bij een vorig agendapunt zelf toevalligerwijs aanhaalde. Graag verneem ik van het college welke argumentatie zij heeft bij het ten laste willen brengen van de reserve sociaal domein. En hoeveel is er daarna over van die bestemmingsreserve sociaal domein? Want wanneer er een tegenvaller zich voordoet op gebied van WMO of jeugd, hebben we dan nog genoeg reserve. Zeker niet onbelangrijk. Er wordt in het memo wordt gesproken aan het begin en er wordt later in het stuk op teruggekomen over een oplegger die wij nog zouden gaan ontvangen naar aanleiding van de septembercirculaire. En wij worden verzocht die te betrekken bij onze afweging over dit voorstel. Ik heb die oplegger niet terug kunnen vinden bij de stukken. Dus mijn vraag, heb ik die over het hoofd gezien of ontbreekt die simpelweg? Ik heb er wel aan gerefereerd zien worden in het raadsvoorstel in één alinea, maar dat is iets anders dan een oplegger. Dus graag toelichting. Dan de vraag waar de PvdA-fractie net ook over gevraagd heeft. In het stuk gesproken over inrichtingskrediet, wat deels een lening zou zijn en deels een gift. Graag hoor ik toelichting erop hoe die verdeling dan precies zit. En ik zou zelfs willen vragen of wij daar een afschrift van kunnen ontvangen van hoe dat dan zit met die inrichtingskosten. Laat ik het daar in de eerste termijn even bij laten. Dank u wel.
Meneer Lok.
Mijn vragen zijn al gesteld.
Meneer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben twee vragen. Er komt een stuk voor dat voor 2016 en 2017 komt er meer geld uit het macrobudget 2018-2025. En hiervoor hebben ze een mooie scrabble-naam bedacht. Intertemporele tegemoetkoming. Hierbij krijg je meteen al wantrouwen. Dat ervan uitgaat dat we later minder geld nodig zouden hebben. Het heeft te maken met de verschuiving, dat we iets naar voren halen en later zal het weer meevallen. Want men rechtvaardigt dat met een voorbeeld. En dan spreekt men over de inrichtingskosten die de statushouders dan terug gaan betalen. Dus in de vorm van een geldlening. Ja, hier staat het, want onze vraag is, hoe staat het college hierin? Hè? In deze intertemporele tegemoetkoming. En zijn we hiermee niet een soort grote open eindfinanciering aan het creëren? En dan staat er een stuk iets over een vangnetuitkering. Als de uitgaven groter zijn dan die respectieve 5 of 10%. De vraag is, komen wij gezien de overschrijding hiervoor in aanmerking? Of wordt door de intertemporale tegemoetkoming de bandbreedte van de overschrijding verkleind? En vervalt mogelijk de vangnetuitkering. En dan wordt het een sigaar uit eigen doos.
Meneer de Jong,
dus hier zijn we in worstel geweest. Graag uw reactie.
Dan wel aanvulling, maar naar uw collega.
Wij willen toch even naar de VVD-fractie zeggen dat het een onmogelijk scrabblewoord is. Aangezien je met 7 blokjes werkt. En de afzonderlijke woorden geen zelfstandige naamwoorden zijn. Dus een scrabblewoord zou ik het niet willen noemen.
Wat een rekenmeester. Meneer Leren.
Die hebben ze niet.
Ja.
Dat krijg je dan, hè?
Dank u wel, voorzitter. De vraag die mevrouw Renes stelt, die zou ik willen onderstrepen. De eerste vraag, en dat ging over, is het budget waar we nu uit gaan putten wel het aangewezen budget om hier geld in te stoppen? Tweede opmerking die ik wil maken, en dat is deze vraag, dat is de wereld is toch weer barstiger dan we denken. Dus dat we op deze manier bij moeten plussen, het is wel heel begrijpelijk, maar ja, zo zit de wereld in elkaar, daar ontkomen we niet aan. Een derde vraag die ik heb is, en dan kijk ik even naar het besluit, wij besluiten om geen zienswijze in te dienen. En nou, dan moet je en dan in onze eigen boekhouding wat te schuiven met budgetten. Dat is het tweede besluit wat we nemen. Maar over dit voorstel besluiten we niet. En dat verraste me. En we krijgen straks nog zo'n voorstel waar datzelfde punt eigenlijk speelt. Dat je zegt van joh, stemmen we nou in met deze begrotingswijziging? Of gaan wij daar helemaal niet over? Ik was een beetje op zoek naar onze rol ten aanzien van de instemming met wat er in de gemeenschappelijke regeling gebeurt. Dank u.
Wethouder van Leeuwen, eerste termijn.
Ja, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over een paar vragen nog mijn hoofd aan het breken ben. Met name de eerste, waarin mevrouw Piso eventjes een rekensom eruit strooit. Waarvan ik denk, ja, en nu nog een keer langzaam, maar het lijkt me niet zo zinvol, omdat, ja, u heeft een rekenmachine. Ja, u hebt dat thuis allemaal, ja, maar u hebt dat thuis allemaal. Ja, precies. Maar u zult maar moeten vergeven dat ik dat zo snel niet kon volgen. Maar ik heb eruit opgemaakt dat u het bedrag hoog vond. Dat
ontzettend hoog.
Ja, precies.
Ik heb gezinnen met 8 tot 10 kinderen en daar kom ik er nog niet aan.
Nee, maar goed, er zullen vast allerlei andere aspecten ook meewegen in die berekening. Maar daar kan ik u nu verder niet op ingaan, omdat ik dat simpelweg niet weet. Waar ik wel op ingaan...
Voorzitter? Ja, dit was mevrouw Renes, voorzitter.
Mevrouw Renes, gaat uw gang.
Dank u wel. Bij interruptie, mevrouw Van Leeuwen, als u dat nu niet precies weet, zegt u ons dan toe dat u dat na gaat zoeken? Of doet u het een beetje in het midden?
Ik wil best even nazoeken waar dat bedrag helemaal uit is opgebouwd. Maar ik ga niet de hele rekensom van mevrouw Piso narekenen, lijkt mij. Of ze moet even op schrift stellen, als ze daar heel veel behoefte aan heeft. Maar ja.
Ik zie dat die al op schrift staat.
Ja, op een klatje. Nou, een fotootje van maken en doorsturen. Maar daar kom ik dan nog wel op terug.
Oké.
Wat betreft, moeten we dit nou uit het reserve sociaal domein halen? Ja, vinden wij wel. Daar hebben we ook wel even over nagedacht met elkaar. Waar moeten we dit geld nu vandaan halen? Waarvan ik vind namelijk dat we nog te weinig naar een ontschot budget sociaal domein gaan. En daar moeten we wel naartoe. Want wat we zien is dat we op één onderdeel, bijvoorbeeld WMO, al een tijdje geld overhouden. Dat wordt wel minder. Maar dat we op andere onderdelen, zoals de participatiewet... dat het echt spannend kan zijn financieel, dat het spannend wordt de komende jaren, van hoe gaan we dat bolwerken met elkaar. En die hele decentralisaties zijn natuurlijk ook ingezet, en ook zeker vanuit onze regio met die verstanden ingezet, dat we naar een ontschot sociaal domein moeten kijken. Dus dat we ook zien dat die drie domeinen op allerlei punten met elkaar verweven zijn, dus ook financieel. En daarom hebben we gezegd, nee, het lijkt ons toch goed om dit uit de reserve sociaal domein te halen, omdat we toch ook in de begroting de komende jaren, daar meer naartoe willen gaan. Dus niet meer domein naast domein, maar een soort satéprikker er doorheen. Dus dat is een bewuste keus geweest om dat hier nu uit te halen. Wat betreft de opmerking over die oplegger, dat klopt, maar het klopt eigenlijk ook niet dat hij er niet bij zit. Dus ik ga er achteraan, toevallig hebben we er vandaag binnen DB nog over gehad. En dat is even misgelopen. Die krijgt u nog als. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. Dat u die nog krijgt voor volgende week donderdag. Zodat we die kunnen betrekken bij het debat volgende week. Als u er tenminste een debatstuk van maakt. Dan dat moeilijke woord van meneer Van Duin. Intertemporele tegemoetkoming. Ja, even. Dat woord hebben wij niet bedacht, hè? Dat hebben ze op sociale zaken bedacht, daar in Den Haag. Dat even duidelijk is. Want ik zou er niet mee aan durven komen. Maar ja, we hebben het ermee te doen. Het heet nou eenmaal zo. En wij hebben gelukkig maar, van het Rijk extra gelden gekregen, omdat ze zien van, hey, die gemeenten krijgen zoveel extra op hun bordje, daar moeten we ze wel voor bij tegemoetkomen. Nou, we hebben een bedrag voor gekregen, dat kunt u hier lezen, maar het is niet voldoende en daarom moet er nog een bedrag bovenop vanuit de gemeenten. Om, en dat waren drie redenen voor, hè, niet alleen statushouders, maar ook de extra instroom in de bijstand. En dat was het, nog iets, dat vergeet ik nu even. Nou.
Die twee dingen waren het met name.
Ja, dat klopt. Er was volgens mij nog een derde, maar die was iets minder groot inderdaad. Dat heeft ertoe geleid. Dus is het een sigaar uit eigen doos? Nee, want wij komen ook nog in aanmerking voor de vangnet uit. Voor de vangnetregeling. Die zit binnenkort in het college en die komt ook rap naar de raad toe. Omdat het voor, ik meen ergens in december, door de raad heen moet zijn om voor dat geld in aanmerking te komen. Dus die komt er ook nog aan binnenkort. Zodat we een gedeelte ook nog weer terug kunnen krijgen vanuit het Rijk.
Meneer Van Duin.
Even een reactie op. Op die intertemporele tegemoetkoming. U zegt dat krijgen wij extra. Nee, wij krijgen dat als voorschot van het macrobudget van 2018 tot 2025. Dus het gaat wel ten koste van toekomstige bedragen die we dan minder krijgen. Omdat ze ervan uitgaan dat wij een bepaald omloop gaan creëren met geld. Vandaar het voorbeeld ook in het verhaal staat. Dat die statushouders na verloop van tijd de inrichting als een soort lening wordt aangeboden. Hè, dat ze gaan terugbetalen. Dat het geld, op die manier wij het geld krijgen.
Ja.
Dus we zijn aan het bankieren. Maar ik vind wel op een gegeven moment dat je niet kunt zeggen, wij krijgen dat van de overheid. Nee, de overheid geeft ons voorschot op toekomstige uitbetalingen.
Ja.
En daarmee creëren we een nieuwe valkuil. Dat we op een gegeven moment allerlei dromen gaan invullen. Waar we helemaal nog geen handen voet aan kunnen geven.
Ja, maar dat is op zich niet nieuw, hè. Dat we statushouders krijgen altijd een lening voor de inrichtingskosten. Dat moeten ze altijd terugbetalen. Dus dat is op zich niet een nieuwe regeling of zo die we hier nu invoeren. Alleen omdat het nu, dat er nu zoveel tegelijk naar voren, tegelijk binnenkwamen, hadden we inderdaad het voorschot nodig. Maar het is inderdaad ook bij de andere statushouders de afgelopen jaren al zo geweest dat ze een lening hebben gekregen voor de inrichtingen dat ook terug moesten betalen aan AFRIS.
Even ter aanvulling, voorzitter.
Mevrouw Pizzo.
Als de statushoudersgezin een lening krijgt voor de inrichting en ze vinden geen werk, betalen ze 3 jaar van de uitkering een stukje terug. Vinden ze werk, betalen ze alles terug.
Ja.
Maar de meesten vinden geen werk, dus 3 jaar de rest cadeau.
Maar daar gaan we aan werken, hè? Daar hebben we dan weer een pilot voor en zo. Dus ja, maar het klopt wat mevrouw Pizzo zegt. Dank voor de aanvulling. Ja. Even kijken. Nou heb ik hier op mijn papiertje staan iets met gemeente en moet gemeente. Oh, dat was de vraag van meneer Gleren, maar ik had geen tijd meer om hem op te schrijven. Moet de gemeenteraad hier nou een besluit over nemen of is het een gevolg van vanuit datgene wat we hebben afgesproken in de GR? Het laatste, vrees ik. We zullen deze kosten met elkaar moeten dragen, want die mensen hebben we in onze gemeente. Taakstellend, die moeten we opvangen. Daarnaast hebben al die mensen ook gewoon anderen dan statushouders, maar ook recht op een uitkering, op een bijstandsuitkering. Dus die kosten hebben we gewoon te nemen met elkaar. We hebben de afspraak over gemaakt in de regio, over solidariteitsbeginsel en zo. En nou, dit is wat eruit voortkomt. En dat ligt daarom zo nu voor bij de gemeenteraad.
Maar wat zou de betekenis van een zienswijze dan nog kunnen zijn?
Nou ja, misschien hebt u allerlei opmerkingen, dat weet ik ook niet. Het is niet voor niks dat we voorstellen geen zienswijze in te dienen, want ik zou het ook niet weten. Maar die mogelijkheid, dat is nu eenmaal zo geregeld in de wet GR, dat u daar de mogelijkheid voor hebt. Dus dan doen we dat netjes. Maar het is niet voor niets dat we dit voorstellen, omdat ik ook niet zou weten wat we hier anders zouden moeten doen. Dus.
Ik hoor u dus eigenlijk zeggen, je hoeft hier niet over te besluiten, want je zit er gewoon aan.
Ja, klopt.
Dat was het in eerste termijn, wethouder. Kijk even naar links en naar rechts en op behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw Ines, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Aanhakend op wat de heer Gleren aan de orde stelde. Ik heb me dat ook even afgevraagd toen ik het las. Van oké, een begrotingswijziging en dan kijk je naar besluit. En dan besluiten wij dus, dat is tenminste het voorstel van het college, om geen zienswijze in te dienen. En twee, over die gelden die we van die, uit die reserves willen halen. Dat is waar we over besluiten. En die begrotingswijziging aan zich is inderdaad volgens mij een zaak, zoals ook door de wethouder wordt bevestigd, van de regio. Hebben wij verder niks van te vinden. Kunnen hooghuizen een zienswijze indienen, waarvan wordt voorgesteld dat niet te doen. Maar ik overweeg toch om de komende week er even een op papier te zetten. Dat ik dat vast aangekondigd heb. En daarmee dus ook een eventueel amendement aangekondigd heb. Want ik vind geen zienswijze in deze. Ook al zou een eventuele zienswijze aan het besluit tot begrotingswijziging niks op of afdoen. Vind ik het toch op zijn minst, hoe zeg je dat? Een soort van getuige dat wij als raad hier wel over nadenken. En iets van vinden en eventueel iets in dit kader mee willen geven. Wel nuttig om misschien een zienswijze op te stellen. Dus bij deze vast aangekondigd, als ik dat goed zou doen.
Ja, aankondiging statement, niet eigenlijk een vraag naar het college. Draai ik hem even om, begrijp ik dat u hiermee ook wilt aangeven dat dit een debatstuk volgende week wordt?
Zeker, voorzitter.
Dan als we de zodanig besloten. Punt achter de beraadslagingen. Agenda punt 6, 2016-73, jaarplan en begroting aan vres 2017. Wie wil daar het woord over voeren? Oh. Meneer Van Duin, ga die gang.
Ja, dank u voorzitter. Een paar vragen. Wat opvalt is de bedrijfsvoering. Die is 8,5% meer dan 2016. En dat is eigenlijk in deze tijd nogal fors. Graag van de wethouder meer toelichting. En wat is de verwachting voor de komende jaren? En daarnaast in het plan wordt aangekondigd een nieuwe koers. Een nieuwe vooral lokale koers, meer gericht op de persoonlijke aanpak. En dan spreekt men ook over de tussentijd, spreekt men over de tegenprestatie en voor langdurige spreekt men over richting welzijnspartners. Maar de vraag is ook, hoe staat onze gemeente hierin zelf om meer werkzaamheden, klusjes voor deze doelgroep te laten doen? Omdat heel duidelijk staat tegenprestatie en tegenprestatie ga ik vanuit dat zijn uren die dan ingezet kunnen worden met doorgang van de uitkering. Ik hoor graag van de wethouder reactie op.
Mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. AVRES vaak als fusieorganisatie een nieuwe koers met mooie principes en een mooi omschreven visie. Maar als we dan in het conceptjaarplan kijken naar de tabel op bladzijde 6, de situatie op de arbeidsmarkt, zien we toch enigszins een zorgelijke situatie. Hoe krijg je deze mensen aan het werk? Het toenemend aantal mensen in de bijstand. En betreft werkgerichte interventies, beschreven op pagina 9, de werkgeversdienstverlening, het ontzorgen van de werkgever, wordt het nu werkelijk eenvoudiger om inwoners met een beperking in dienst te nemen. Uit de praktijk krijgen we andere signalen. Graag uw reactie.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor dit voorstel. En toen liep de iPad weer eens vast. Ik zit één pagina te vroeg, maar ik weet dat op de volgende pagina, dat is in het raadsvoorstel, wordt halverwege de pagina, ik hoop dat inmiddels mijn iPad loskomt, halverwege de pagina wordt gezegd dat ieder ter taal, ik ken de ter taal niet, misschien moet ik dat nog leren en anders leg mij even uit alstublieft. Er een rapportage naar de gemeente gaat en mijn vraag daarbij is, gaat er een rapportage naar het college of naar de raad of naar beide? Want ik weet niet hoe ik het woord gemeente in deze moet lezen. Misschien kan u dat toelichten. Dat was één vraagje over het raadsvoorstel en dan op het conceptjaarplan. In de eerste plaats even complimenten, want het ziet er wel heel goed uit, het stuk. Gewoon qua vormgeving, maar ook op inhoud vind ik het een behoorlijk goed uitgewerkt stuk. Maar desalniettemin doen zich wel een paar vraagjes voor. Om te beginnen op pagina 10 wil ik AVRES een compliment geven, want daar staat aan de rechterkant gaat over afstand tot de arbeidsmarkt en het herkennen van doelgroepen. Er staat, we kijken, oh, Daarbij ook naar statushouders en breken met het beleid dat tijdens de periode van de taalkursus niet geïnvesteerd wordt in arbeidsontwikkeling. Ik heb daar als opmerking bij gezet, dat werd tijd met 6 uitroeptekens. En daarna fijn dat men dat doet en durft. Want dat is volgens mij iets wat aangaande dit vraagstuk echt een lacune was van heb ik jou daar. Dat zolang die mensen naar school gaan ze niks kunnen en mogen. Terwijl er mensen bij zitten die heel veel kunnen en willen. Dus daar een compliment voor. Dat stemt me optimistisch. Dat gebroken wordt met de gedachte dat het een op het ander moet wachten. Maar dan wel weer een vraag die weer wat argwaan oproept. Aan het einde van het stukje staat dat AVRES in Zederik en Hardingsveld statushouders benadert in samenwerking met vluchtelingenwerk en andere betrokken organisaties. En ik vroeg me af, die twee gemeenten staan zo expliciet benoemd. Werkt dit in onze gemeente dan niet zo? Of werkt dit in onze gemeente anders? Zou u kunnen vertellen hoe het dan bij ons op dit vlak werkt? En dan het tabelletje daar onderaan. Die volg ik niet helemaal. Maar dat voert misschien een beetje te ver om daar nu toelichting op te vragen. Zal ik me nog eens iets beter in verdiepen? Misschien dat ik het dan wel ga snappen. En dan op pagina 11. Wordt gesproken over samenlevingswerk in Rotterdam, www.samenlevingswerk.nl. Dat lijkt een interessant idee te zijn en we gaan onderzoeken of een dergelijke aanpak ook succesvol kan zijn in onze regio. Dan heb ik erbij gezet interessant, vraagteken. Gaat dit dus ook voor Gieselanden gelden? Vraagteken. En dan scroll ik nog even verder. Ja, en dan tot slot de vraag op pagina 14. Rechterkant onderaan staan drie nieuwe tijdse bullets, zeg ik maar. Over acties die AVRES onderneemt. En bij puntje 2 staat AVRES monitort de vorderingen van bijstandsgerechtigden die niet aan de taaleis voldoen. Mijn vraag daarbij, en wat gebeurt er vervolgens mee als iemand niet voldoet? Wordt de uitkering stopgezet of vraagteken? Of hoe wordt hiermee omgegaan? Want dat monitoren op zich is natuurlijk heel fijn, maar ja, als er dan niet aan de taaleis wordt voldaan, wat dan, is mijn vraag. En dan nog even een opmerking. De derde bullet staat namelijk, mensen worden actief doorverwezen naar het tussen haakjes informeel taalaanbod in de regio. Daar heb ik dus bij staan, klopt. Ik werk zelf als vrijwilliger in de dorpskamer Giesenburg aan een informele taallesclub mee. En ik heb ervaren dat bijvoorbeeld zelfs vluchtelingenwerk mensen daar ook naartoe verwijst. Om taal te leren, wat ik opvallend vond. Anderzijds kon ik het ook begrijpen, omdat blijkbaar wij niet voorzien waar vluchtelingenwerk of AVRES of wie dan ook niet in voorziet. Wat ook weer een constatering op zich is, maar die daar gelaten. Ik vroeg me even af wat hier dan bedoeld werd naar informeel taalaanbod in de regio.
U had een laatste punt en nu een laatste opmerking. Oké,
ik hou je ook even kort
dank
wat dat betreft. Wethouder van Leeuwen, ga je gang.
Ja, voordat ik weer een half woord heb staan en niet snap. Ja, dank voorzitter. Even kijken, waar begin ik? Ja. Nee, laat ik gelijk maar bij mevrouw Renes beginnen. Dan ga ik gewoon achter tevoren. Tertaal, ik vond het ook een raar woord. Maar dat betekent 3 maanden.
4 maanden,
sorry. Een tert. 5. 4. Nou ben ik helemaal in de war.
4 maanden. 13 jaar.
Een tertaal is een derde van een jaar en dat is 4 maanden.
Zo is het. Okay, nou ja, in ieder geval periodiek, om de zoveel maanden. En hier wordt bedoeld, dat hebben we met elkaar afgesproken, omdat er echt wel veel speelt binnen dit hele domein, dat het goed zou zijn ook om specifiek Gieselandse cijfers van ontwikkeling van de bijstandsgerechtigden en zo nog wat zaken, om die regelmatig door de raad te laten gaan, gewoon ter informatie, zodat u ook weet van hoe staat het ervoor. Dus dat is eigenlijk een extra, een stukje informatie dat u gaat krijgen vanaf 2017 over de bestand aan bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden in Griekenlanden. Zodat u daar wat meer inzicht in krijgt. Dus service van de zaak, zou ik bijna zeggen.
Mevrouw Nes.
Even nog voor mijn begrijp ik dus dat u nu zegt dat wij in het eerste kwartaal van 2017 als raad een rapportage krijgen over dergelijke cijfers?
Nou, rapportage is misschien wat groot woord, want dan denk ik gelijk aan een heel dik document. Maar ik kan me voorstellen dat u krijgt staatjes waarin u kunt zien hoe de ontwikkeling is op een aantal punten voor specifiek de Gieselandse situatie. Zodat u nou, die ontwikkeling kunt volgen. Maar dat is geen rapportage voordat daar hele verkeerde ideeën ontstaan. Dat is een overzicht, zou ik het willen noemen. Mevrouw Renes stelt een aantal vragen over de statushouders. Hoe gaan we daarmee om? We krijgen een compliment dat we breken met het idee van we gaan pas iets aan werk doen na de taalkursus. Staat Griekenland ook erg achter, kan ik u zeggen. Dat hebben we ook in juni ook al wel met elkaar besproken. Omdat we vinden dat er gelijk werk moet worden gemaakt van werk. Maar ook gezien de hele sociale context daaromheen. Dus dat het mensen helpt om ook te integreren. Waarom had ik zelf Cedric daar zo specifiek worden genoemd? Nou, ik vrees dat het gewoon is, omdat het goed is om een aantal gemeenten zo eens een paar keer te noemen in de rapportage. En nu waren eigenlijk zelfs Cedric aan de beurt. En Griekenland komt verderop in de rapportage. Meer moet u daar niet achter zoeken. Het was slechts als voorbeeld bedoeld. Even kijken, nu heb ik hier staan. Taaleis, bladzijde 14. Dus dat ga ik even zoeken. Ja, u moet me maar een beetje vergeven, maar het gaat zo snel allemaal. Mensen die niet aan de taaleisen voldoen, moeten een taaltoets doen en we monitoren de vorderingen van basisstandsgerechtigden die niet aan die taaleis doen. Wat doen we dan? Gaan we ze dan kort op de uitkering of zo? We gaan in ieder geval het in de gaten houden, zodat we ze kunnen stimuleren en activeren om daadwerkelijk die taal te gaan leren. Dus dan kunnen we daar ook maatwerk op leveren, zodat we zien van, hey, dit schiet niet op bij deze, of die vindt het moeilijk, of er zit iets achter waardoor dat niet lukt, zodat we daar specifiek mee aan de gang kunnen gaan. Dus dat is niet een soort repressiebeleid of zo, maar meer dat we willen bijhouden en kunnen zien wat we moeten doen aan maatwerk om die specifieke statushouders ook verder te krijgen in hun taalontwikkeling. Daarbij kunnen ze actief worden doorverwezen naar het taalaanbod in de regio. Dan moet u denken aan opleiding van Da Vinci. En er zijn een heel aantal plekken waar ze daarvoor terecht kunnen. En wat betreft dat informele taalaanbod, als u zegt, ze worden ook doorverwezen naar de
Ja, er staat tussen haakjes informeel en ja, dan taalaanbod in de regio.
Ja, dat begrijp ik. Maar hoe noemt u, ik was even op zoek naar hoe u de club in de dorpskamer noemde die dat aanbood, zeg maar, die taalkursussen.
Dat is geen club, dat noemen we gewoon taalles in de dorpskamer Giessenburg.
Dank u. Nou, dat zocht ik eventjes. Als u zegt AVRES verwijst daar ook naar door, dan zou ik u daar nog wel eens even met u over door willen praten, hoe dat dan gaat, want dat...
Vluchtelingenwerk.
Vluchtelingenwerk, oké, maar AVRES niet. Daar moeten we nog maar eens even over doorpraten hoe we dat zien, denk ik. Maar op zich is er natuurlijk niks mis mee dat ook dat soort voorzieningen, zeg maar, die nu overal opkomen, dat die ook daadwerkelijk ingezet worden. Want dat is juist heel goed om in dat voorveld, om dat voorveld te gebruiken, lijkt me. Dus, zo moet u dat zien. De VVD had een vraag over de bedrijfsvoering. 8,5% erbij, dat is inderdaad fors. Heeft onder andere ook te maken met het samenvoegen van de twee organisaties en het oppakken van de hele participatiewet. En de toestroom van bijstandsgerechtigden en statushouders. Wat natuurlijk ook gewoon betekent dat dat ook allemaal verwerkt moet worden binnen AVRES en ook begeleid moet worden. Dat alles heeft ermee te maken dat het een flinke stijging is. Maar ik kan u verzekeren dat we er heel erg mee bezig zijn om de organisatie zo klein en efficiënt mogelijk te maken. Met een flexibele schil eromheen, zodat we ook op dit soort situaties kunnen schakelen, dus opschalen, maar ook weer af kunnen schalen. Dus het kan zomaar zijn dat we, en dat hoop ik natuurlijk, dat we in de komende jaren ook weer af gaan schalen, omdat het dan niet meer nodig blijkt te zijn. Maar daar komt het vandaan. We gaan inderdaad een nieuwe koers varen binnen AVRES, ook binnen Gisterlanden. Achterin het stuk hebt u ook de lokale paragraaf van Gisterlanden kunnen vinden. Ik weet niet of u daarop hebt gedoeld met uw vraag. Volgens mij niet. Uw vraag was echt gericht op die tegenprestatie. Hoe ziet Gisterlanden dat? De ervaring blijkt ook uit gesprekken die we hebben gehad met bijvoorbeeld een sociale ondernemer uit Rotterdam, die heel veel ervaring heeft bij het begeleiden van mensen in de bijstand, dat die tegenprestatie echt heel nuttig is om mensen te activeren, omdat ze gewoon moeten dan. Ik wil echt niet zeggen dat die ook altijd opgelegd wordt, maar in ieder geval het feit dat die er is en dat je kunt zeggen je moet komen, want anders hebben we hem, dat helpt wel heel erg. Dus we zijn er erg voor om dat te doen. Maar je wilt natuurlijk niet dat het zover komt, uiteindelijk. Uw vraag was, en ik zou hier de link willen leggen met de pilot bijstandsgerechtigd die we in Gisteren gaan doen. Als je specifiek naar de lokale situatie kijkt. Waar we natuurlijk heel erg gericht willen zijn op wat kunnen mensen goed, wat vinden ze heel erg leuk om te doen. Waar zijn ze gedreven in, waar zitten hun talenten en waar kunnen we dan aansluiten bij vereniging ondernemers in de regio. Zodat we die mensen ook daadwerkelijk binnen onze lokale gemeenschap aan het werk kunnen krijgen of in ieder geval kunnen activeren, want dat is vooral het doel. En dat sluit ook mooi aan bij de vraag van mevrouw Hartog, van hoe ga je al die mensen nou aan het werk krijgen, hoe ga je ze nou activeren, hoe krijg je ze ook weer op die arbeidsmarkt. Nou, een voorbeeld wat we willen gaan doen de komende tijd, als we verder weer uit willen gaan werken, is heel goed kijken naar hoe we de SROI gaan neerzetten. Dat is natuurlijk een heel mooi instrument, maar ik vind dat we de manier waarop we dat nu doen, op een vrij ouderwetse manier, hè, we zetten in een contract, je moet zoveel procent SROI hebben, dat uiteindelijk dient dat niet echt het doel om mensen voor langere tijd aan het werk te krijgen. Dus we willen gaan kijken of we, en we zijn in de Gisteren ook al wel in gesprek met een aantal ondernemers, of we dat op een andere manier kunnen gaan doen door bijvoorbeeld op een bedrijventerrein mensen te laten samenwerken met elkaar en kunnen zeggen, hey, als jullie als bedrijf nou niet één FTE kunnen vullen met iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat ik me voor kan stellen, want je moet maar net dat werk hebben. Maar als je allemaal een stukje pakt, heb je ook iemand aan het werk. Nou, dat soort innovatieve ideeën willen we echt verder gaan ontwikkelen met ondernemers in de regio. En misschien dat we als Gisselanden, daar zitten we wel over te denken, daar willen we een voortrekkersrol in willen nemen om te gaan kijken van hoe kunnen we dat nou neer gaan zetten. Nou, dat soort ideeën hebben wij nu wel ontwikkeld om die mensen op een, nou, om er eens met een frisse blik naar te kijken en op een nieuwe manier die mensen echt aan de slag te krijgen. Dus, maar ook wel zo dat het nuttig is wat ze doen en niet bezigheidstherapie, om het zo maar even te zeggen. Want daar is niemand bij gebaat, dachten wij zo. Volgens mij, voorzitter, heb ik hiermee de vragen beantwoord. Tenminste, dat heb ik in ieder geval geprobeerd.
Ik kijk even naar de linkerkant. Mevrouw Hartog, ga ervan.
Ja, u heeft mijn vraag niet beantwoord betreft de werkgeversdienstverlening, het ontzorgen van de werkgever. Zal ik hem nog een keer stellen?
Oh. Ga uw gang, in tweede termijn, wethouder.
Ja, dank u. Nou, ik ben hem niet helemaal vergeten, maar heb ik ook wel een beetje bedoeld met die laatste opmerking of uitleg over die aanpak die we willen gaan doen. Wat we horen van werkgevers is van ja, het is een heleboel rompslomp. En het voelt ook soms echt niet nuttig wat we doen. Bijvoorbeeld met de SROI. En daarom willen we kijken van hey, hoe kunnen we dan, nou ik moet niet in herhaling treden, maar kunnen we dan het zo organiseren dat het A, nuttig is voor die werkgever. En daarmee zich ook prettig voelt dat hij aan zijn maatschappelijke plicht voldoet. Want dat hoor ik heel veel terug. Werkgevers willen dat ook echt. En tegelijkertijd ook nuttig is voor de werknemer het werk dat hij doet. Nou, dit was een voorbeeld, zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, dat voert nu te ver denk ik, maar dat is in ieder geval waar we het komende jaar op in willen zetten om dat verder uit te denken en te ontwikkelen, zodat we die werkgevers inderdaad kunnen ontzorgen en daarmee mensen eerder aan de slag kunnen krijgen.
Dank u wel, wethouder. Einde van de beraadslagingen. Kan en mag dit een hamerstuk zijn? Of ik zie, nee, mevrouw Renes wil daarover debatteren eventueel. Dus als zodanig besloten. Mevrouw Hartog, wilt u SVP uw microfoon? Dank u wel. Kom ik tot agenda punt 7. De portefeuillehouder, de burgemeester, geeft mij aan dat hij op dit moment niets wil delen met u betreffende de bestuurlijke toekomst. Er is niets nieuws, laat ik het dan zo zeggen, voorhanden. En dit ook natuurlijk mede vanwege de speciale raadsvergadering die we op 22 november hebben. Dat maakt dat ik agenda punt 8 kan aanstippen. En ik kijk even naar de collegetafel of er echt belangrijke zaken zijn uit de GR en die het college met ons wil delen. Geen. Dan gaan we over tot agenda punt 9. Raadsinformatiebrieven. Er zijn er 3. En we beginnen met de 2016-61. De tussenrapportage sociaal domein, eerste helft 2016. Waarbij ik u even op het hart wil drukken, en dat is natuurlijk zo bekend in uw agenda, dat we een themabijeenkomst hebben op 17 november. Dan gaan we over de inhoud in gesprek. Dus ik zou u op het hart willen drukken om vooral nu technische vragen te stellen aan de portefeuillehouder. En wie mag ik hierover het woord geven? Ik start met meneer Van den Winkel is. Gaat u gaan.
Ja, ja. Ik dacht even dat er ter rechterhand nog een naamgenoot opdook. Ja, ik vraag me even het volgende af. Is dit nu de rapportage van jullie, zeg maar, in een ander jasje? Of is het een aanvulling? Dat is één. En het tweede is dan de vorige keer hebben we hem als raadsbesluit hier besproken. Sorry, als raadsvoorstel en nu als RIP. Dus ik vroeg me even, als het echt een ander stuk is, waarom dan een andere behandeling?
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had een paar vragen, maar er zitten twee technische bij, dus die wil ik nu even naar voren brengen. Uit het cliëntonderzoek komen ook negatieve op- en aanmerkingen. Respectievelijk wordt er gesproken over 6% ontevreden over de keukentafelgesprek en 12% over niet passen bij een hulpvraag. Hieraan gekoppeld zit, wat doen we hiermee? Kunnen we hier nog wat van leren? Hebben we contact met die groep? Want ja, wat komt eruit voort? Want eigenlijk zijn het juist de dingen die negatief zijn, die eigenlijk ons op weg kunnen helpen naar alles nog beter te maken. En als tweede heb ik nog verstaan, wat opvalt, is dat de respons, dat er 53 van de 314 ingezonden formulieren niet bruikbaar waren. En er staat alleen de tekst bij, onleesbaar of gedeeltelijk ingevuld. Dat vind ik erg wel makkelijk om 53 van die formulieren weg te doen. Want misschien stonden er wel hele goede kritische elementen in, waardoor je weer mee kunt leren. Dus even een vraag, wat zit er verder achter? Hoe gaan we ermee om? Ik hoor graag de wethouder.
Dank u, meneer Van Duin. Mevrouw Nes.
Dank u, voorzitter. Om te beginnen sluit ik me heel aan bij de vragen van de heer Van den Minkelis. Want dit is een andere vorm dan, ik meen, een eerdere tussenrapportage. Dus waarom de afwijking en hoe of wat, ik hoor het graag. Punt 2, zoals de voorzitter zojuist aangaf, is ons verzocht om inhoudelijk over deze RIP op 17 november met elkaar te spreken. En nu alleen technische vragen te stellen, ik vind dat jammer. Ik wil dat maar even zeggen. Waarom vind ik dat jammer? Omdat in deze RIP bijzonder veel staat. Er wordt aan bijzonder veel, vind ik, voor zo'n korte RIP inhoudelijke punten geraakt. Denk aan veilig thuis, denk aan serviceorganisatie, denk aan beschermingstafel, denk aan AVRES, denk aan... Nou, ze worden er allemaal in genoemd in deze RIP. En ik vind er dus ook best veel van de dingen
die... Maar
dat
mag ook. U kunt over de inhoud volgende week ruimschoots...
Maar dat is geen informatieavond. Dat is een openbare themabijeenkomst, als ik het goed heb begrepen. Die dus niet onder de luidspreker plaatsvindt. En daar is misschien bewust voor gekozen. Maar ik vind dat jammer, want ik had graag een aantal zaken aangekaart. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Zien we de reactie van de burgemeester?
Burgemeester.
Nou, wel behoefte om ook als jullie voorzitter, uw voorzitter, iets over te zeggen. Als college worstelen we wel een beetje met hoe dat is nou de handigste manier om dit te behandelen. We hebben dat twee keer als raadsvoorstel voorgelegd en tot twee keer toe ontstond er een hele discussie over, met name over de vorm. Zit het goed in elkaar, moet er een punt bij, moet er een punt af? En waren er ook een aantal raadsleden die aangaven, ja, wat vraagt u nou eigenlijk van ons? U vraagt een besluit, ja, wat moeten we nou eigenlijk besluiten? En wat achterwege bleef nog was vooral de discussie over de inhoud. Wat vinden we nou van het sociaal domein? Waar zijn we tevreden over? Waar zijn we niet tevreden over? Eigenlijk alle punten die mevrouw Renes aanroert. Dat is tot twee keer toe niet gelukt in onze ogen om die discussie hier op de raad te voeren. En toen, dat was de reden dat we zeiden, nou ja, dan kunnen we wel weer opnieuw ter besluitvorming voorleggen. En dan zou zomaar kunnen dat zich dezelfde discussie ontspint. Dus toen dachten we, nou, misschien moeten we het... wij als college willen het niets liever dan met u de discussie over de inhoud voeren. Juist de punten die mevrouw Renes ook aandraagt. En natuurlijk kunt u ook opmerkingen maken over moet het de volgende keer een tabelletje bij of een tabelletje af of analyse bij of af. Maar wel dan daarnaast. En toen dachten we, nou ja, wat kunnen we, laten we deze keer eens proberen op een andere manier te agenderen. We willen ook heel graag er met u over in gesprek. Dus laten we dan niet op een avond als een van de vele onderwerpen die RIP of de rapportage behandelen. Maar laten we dan een aparte avond over dit onderwerp agenderen, in openbaarheid, waar wij ook de cliëntenraden en andere belangstellenden uitnodigen. En als u er graag de microfoon bij aan wilt zetten, dan regelen wij een geluidsinstallatie en dan gaan we hier zitten, niet hiernaast. Allemaal, daar gaat het niet om. Graag die discussie. En dat is wat wij proberen op 17 november te doen. En niets anders dan dat. Punt.
Dank u wel. Duidelijk, mevrouw Nes.
Ja, ik dank de voorzitter voor de toelichting. Die verduidelijkt zeker Geluidsinstallatie zou ik niet aan laten rukken overigens. Is nou ook weer niet het meest belangrijke punt. Dus ik snap het nu wel waarom hiervoor gekozen is. Maar wat ik ervan vind weet ik nog niet. Het is nu hoe het is, prima.
U heeft mechanisme zo bijvoorbeeld seniorconvent daarvoor om daar bestuurlijk mee te praten.
Precies.
Dat moet u dan te werk brengen.
Maar aangaande de inhoud staat er dus in deze relatief korte rip wel heel veel. En ik zal daar op 17 november ook zeker heel graag het gesprek over aangaan. Dus om nu technische vragen te gaan stellen, dat heeft ook niet zoveel nut. Ik laat het hierbij.
De wethouder van Leeuwen. Ga de gang.
Nou, dank. De burgemeester heeft al een vraag beantwoord. Dus dan blijft alleen de vraag van de heer Van Duin over cliënten om het tevredenheidsonderzoek uit. Laat ik wel wezen, we zijn natuurlijk blij met de hoge percentages mensen die tevreden zijn. Ook dat moeten we niet vergeten, dat is hartstikke fijn. Daar leren we van dat we eigenlijk best op de goede weg zitten. Neemt niet weg dat er een klein percentage is dat niet tevreden is. En daar moeten we ook van leren, ben ik gelijk met de heer Van Duin eens. Dus we zijn ook in gesprek met de WMO, uitvoeringsorganisatie, maar ook met de mensen van beleid, om te kijken van waar zit hem dat nou in. Ja, weet u, u moet ook realiseren dat tevredenheid niet altijd maatgevend is. Ik spreek altijd liever van een cliëntervaringsonderzoek. Hoe ervaren mensen de hulp die ze krijgen? Hoe ervaren mensen een keukentafelgesprek bijvoorbeeld? En of je er tevreden bent over de uitkomst? Ja, het is fijn als je tevreden bent, maar het is niet altijd per se leidend. Het gaat er ons om dat er de zorg geleverd wordt en dat de mensen op zo'n manier behandeld worden die we voorstaan. Maar we zijn daarover in gesprek om daar natuurlijk van te leren en om dingen te verbeteren. Een aantal enquêtes was inderdaad niet geschikt om officieel mee te laten tellen in de percentages die hier staan. Maar als daar relevante informatie op staat, zo kreeg ik een brief, een hele lege enquête, maar daar stond een stukje gericht aan de wethouder met wat opmerkingen. Ja, die nemen we natuurlijk mee. Die gooien we niet in de prullenbak zo van, nou ja, dat is niet officieel goed ingediend en daar kijken we niet naar. Zo rigide gaan we daar niet mee om. Maar ze tellen alleen niet mee voor de officiële percentages die hier staan. Maar we kijken er echt oprecht goed naar en we willen er ook van leren. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook de reden dat we dit überhaupt het onderzoek laten doen. Dank.
Dank u. Geen behoefte aan tweede termijn. Dank u wel. Pakken we de twee volgende RIPs in één, zoals vorige week ook is voorgesteld. Dat zijn de RIPs 2016-62 en 2016-58. De brief van het gehandicaptenplatform huishoudelijke ondersteuning september 2016. En de aanpassing huishoudelijke ondersteuning naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En dan leek het mij gepast om mevrouw Wernes als eerste het woord te geven. Maar u heeft geen behoefte.
Voorzitter, vind ik heel aardig van u. Uiteraard behoefte, maar mijn iPad zit wederom vast.
U heeft daar meer last van.
Dus mag ik even iemand anders voor laten gaan?
En kijk ik even naar de andere raadsleden op mijn rechterhand? Nee, maar weer Van Duin. Gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Ja, twee rips met een heleboel emotie erachter. Een heel verhaal verwacht ik. Verder een verstandig voorstel van het college om de overgangsperiode met een jaar te verlengen. En daardoor krijgt men meer tijd voor een goed en passende oplossing. En ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zal dan een gegeven moment centraal staan. Wij vertrouwen erop in ieder geval dat het ook met adviesorganen tot een goed einde komt. Gewenst is, wat zo hierin staat, een objectieve normering en een gebruiksvriendelijke klantregeling. Kennen is een onafhankelijke insteek die een passende indicatie kan geven, ofwel een onafhankelijke commissie bij geschillen. En voorheen was dit de CIS, het bekende verhaal, Centrum Indicatie Zorg. En in het verleden hebben we op een gegeven moment vaak veel voor eenvoudige aanvragen via het WMO-loket, toen het eigenlijk ook nog back-office, zelf ook nog een aantal indicaties mogen doen. Ik wil toch even ook inhaken op de brandbrief. Volgens mij zijn de lijnen van de adviesorganen rechtstreeks met het college en ambtenaren. En dan stel ik, en wij ook binnen de fractie, waarom wij deze brandbrief als raad hebben gekregen. Het college heeft ons inziens geen signaal gegeven dat zij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep naar zich neer zouden leggen. En wij als fractie verwachten dan dat adviesorganen in overleg treden voor de best haalbare oplossing. Het beeld dat nu in de buitenwereld is ontstaan, oftewel er is veel ruis en onbegrip, ook valt op de recent verschenen publicatie in het Zetje zelf, en die is op 28 oktober uitgegeven, dan staat weer dezelfde brandbrief in. En dan vraag je je af of het gesprek tussen de wethouder en Zetje dezelfde intentie heeft gehad. Dat geeft alleen maar meer onrust richting cliënten. En dit alles maakt ons, geeft ons heel veel zorg eigenlijk, want wij als raad, wij geven richting. Wij mogen op een aantal punten beleid vormen. En in de uitvoering zie je dat heel veel gaat schiften. Dat heeft met communicatie te maken, dat heeft met menselijke belangen te maken. Ik zie hier elementen van de bühnepolitiek bij. Ik denk toch op een gegeven moment dat we hier een keer nadrukkelijker en dieper over moeten praten. Want dit is natuurlijk niet de weg die we moeten bewandelen. Want ik krijg op een gegeven moment ook als raadslid hier op een aanmerking over. En die wordt ook een deels in de verwijderende sfeer gezet. Want wij zijn zogenaamd, volgens dit Zetje dan, maar ook voor anderen in beeld, toch ergens een soort richtinggevend complot richting college. Dus hier moeten we gegeven met z'n allen wat gaan vinden. En ook gegeven we misschien wel eens in conclaaf gaan met ons adviesorgaan. Of is dit weer een uitzonderlijk iets? Dus graag wethouder, meer info en ik hoor graag uw reactie.
Meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Wat de eerste opmerking van de heer Van Duin betreft, we sluiten ons bij aan. Dus lovende woorden over de strekking van die tweede rib. En aanvullend op wat de heer Van Duin zegt. Wij hebben ons ook even verbaasd met het college over de brandbrief. En wij hebben eigenlijk de volgende vraag. De brief is aan de raad geschreven. En het college beantwoordt die. En mijn vraag is, heeft het college de brandbriefschrijvers, over Skrebbel gesproken, ook geadviseerd om na de brandbrief en na het verhelderende gesprek met het college een tweede brief te sturen? Dat had misschien wel zo elegant geweest. Dus eigenlijk scherp ik het iets aan wat de heer Van Duin zegt. Van mij zit er nu ook een ruis gewoon op de lijn van wie is nou waar verantwoordelijk voor en aan zit. En ik neem aan dat deze club op 17 november ook aanschuift. En nou, dit zou zomaar een vraagje kunnen zijn. Wat hebben we aan elkaar?
Dank u wel. Mevrouw Hartog.
Ja, wij sluiten ons aan bij vorige sprekers. Dank u wel.
En wij is dan de CDA-fractie. Dus ik moet mevrouw Renest nog even het woord geven. Nou, ik had het hier gezamenlijk een iPad deelde op een gegeven moment. Dus mevrouw Renest.
Dank u voorzitter, ik snap de gedachte. Dat deze rib zo nu op de agenda staat. Ik had hem vorige week hadden we op de agenda en toen hebben we gezegd naar deze week door te schuiven. Ik had toen een korte toelichting voorbereid. Daar stonden eigenlijk twee vragen in die ik wel voornaam vond en die ik dus nu alsnog zou willen stellen. Nog even los van de brandbrief aan zich en het Zetje en de rol van iedereen. En dat is dus de vraag aan het college. Wat vindt zij van de stelling die betrokken wordt in de brandbrief, dat ons college met de huidige invulling uitvoering van haar taak de verantwoordelijkheid voor beoordeling van inhoud van werkzaamheden daaraan gekoppeld en de daaraan gekoppelde hoeveelheid uren heeft belegd bij of afgewend op, zoals in de brief staat, de zorgaanbieders. Vind ik eigenlijk het belangrijkste van dit alles, want zo is het. Ik deel de opmerking die in de brandbrief staat in deze, dus ik vraag me af hoe het college die ziet. De vraag van de heer Van der Minkelis is een zeer terechte. De brief was aan de raad, het college heeft geantwoord, bijzonder. Waarom? En ik denk dat ons als raad misschien wij ook nog met elkaar zouden kunnen uitwisselen hoe wij met die brandbrief die aan ons gericht is omdenken te gaan. Maar goed, dat is uiteraard iedere fractie voor zich. Ik doe het mijne en alle andere fracties het hunne. Maar ik wou hem toch maar eventjes in het midden leggen. En dan tot slot het derde punt. Waar ik ook, die ik aan het college stelde vraag, maar waar ik ook graag misschien andere fracties nog over zou horen. Staat namelijk in de brandbrief.
Wethouders en beleidsmedewerkers geven steeds aan dat zij niet in staat zijn om beleid te veranderen, maar dat deze initiatieven voort moeten komen uit verschillende gemeenteraden. Dat klopt, dat is een feit, dat hangt er samen met de hele decentralisatie en duaal. Dus dat is een feit. Maar toch vind ik het wel opvallend dat het college zich blijkbaar richting een gehandicapte platform zo geuit heeft. Namelijk, ja, wij kunnen niks, dat moet uit de raden komen. En nu inmiddels is het college toch een paar schreden teruggekeerd en heeft zij wel een beleidswijziging doorgevoerd. Dus misschien begrijp ik het verkeerd, ik hoor graag de reactie. Dank u wel.
Wethouder van Leeuwen, ga
dank u voorzitter. Ja, ik popel om het uit te gaan leggen. Laat ik gelijk maar reageren op die laatste opmerking van mevrouw Renes. Nee, u begrijpt het niet verkeerd, want het staat inderdaad in de brief. Alleen het klopt niet. In ieder geval niet voor de Gieselandse situatie. Voor de overige gemeenten kan ik niet spreken. Maar het is absoluut niet waar wat er staat. En dan haak ja, ik ben echt even fel erop, omdat ik het echt even duidelijk wil maken. Dan haak ik in ook op wat de heer Van Duin vraagt. Wij zitten inderdaad, dat heb ik u al vaker verteld, zeer regelmatig met de adviesraad om tafel. En in tegenstelling wat u zou kunnen gaan denken als u deze brief leest, is het altijd in ontzettend prettige sfeer. Dus heel constructief, zeker ook vanuit Zetje. Er valt eigenlijk zelden een onvertogen woord. Natuurlijk, ze hebben wel eens opbouwende kritiek, maar daar zijn ze voor. Maar het gaat altijd op een goede manier. En daarom baal ik zo ontzettend van die brief ook, omdat het zo'n vertekend beeld geeft. Want wat daar staat over die wethouder en over die beleidsmedewerkers, dat klopt niet. Er is, sterker nog, er is nog nooit over gesproken binnen die bijeenkomsten die we met elkaar hebben. En ook niet één op één tussen zeg je wethouder of beleidsmedewerker. En dat is wel echt jammer dat dit dus nu zo naar buiten komt, omdat het echt een vertekend beeld geeft. Even voor de duidelijkheid, het college heeft niet per brief gereageerd hierop. Dat is ook niet aan ons, want het is een brief aan de raad. Als u als raad zegt, we willen een antwoord, college, stel een antwoord op. Dan gaan we dat doen. Maar dat is dan een opdracht vanuit u, die u ons dan geeft, of aan de griffier, om daar een brief aan op te stellen. Ik heb wel, zeg je, uitgenodigd voor een gesprek, meteen, omdat ik graag wilde weten waar dit nu vandaan kwam. Dat is heel kort na dat die brief naar buiten kwam, maar ook in de krant stond, daardoor wist ik het ook, gebeurd. Het was een goed gesprek. Dat is ook aangegeven van ja, eigenlijk geldt het ook niet zo erg voor de Gieselandse situatie. Ja, dat is wel jammer, want het staat wel in de krant zo en dat onderscheid wordt niet gemaakt. Daar werd ook bij opgemerkt dat ze hartstikke blij waren met de manier waarop we het inmiddels hadden opgelost en dat het dus elkaar gekruist heeft. En dat is natuurlijk al helemaal jammer, want die brief was eigenlijk daarmee ook overbodig. We zijn goed uit elkaar gegaan, dus er zit in die zin niks meer. Alleen, ik heb hen ook verteld dat als ze een bepaald doel willen bereiken, dat dit wat mij betreft niet de juiste weg is. Dat ze natuurlijk hun zorgen mogen uiten als die er zijn, dat ze kritiek moeten hebben zelfs af en toe. Maar dat het wel de geëigende weg is om eerst langs die beleidsmedewerker en de wethouder te komen. En als ze dan echt niet doorkomen, dat ze dan een brief naar de raad schrijven, die kan ik me voorstellen. Maar daar ga je niet mee beginnen. En ik proef ook uit uw reacties dat het inderdaad ook dan niet echt heel veel zin heeft. Dat gesprek is gevoerd, daarmee is het ook afgerond. Maar het is goed dat u weet hoe wij er als college tegenaan kijken. En aan u is het hoe u wilt reageren op die brief en of u wilt reageren op die brief. Inhoudelijk nog even op HO, want daar gaat het uiteindelijk echt om. Hè? Dat is echt belangrijk. Het andere is wat dat betreft van minder groot belang. Het klopt, mevrouw Renes, dat op dit moment, kijk, de gemeente indiceert, of die stelt de beschikking vast. En de zorgaanbieder heeft een bepaald aantal uren waarbinnen die kan schuiven en per cliëntsituatie kan kijken hoeveel uren er nodig zijn. Daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep gezegd, dat mag niet meer. Nou, dat nemen we serieus en dat gaan we aanpassen. Maar we hebben gezegd, dat passen we aan vanaf 2018 of zoveel eerder. We doen ons best om dat naar voren te halen. Maar we nemen wel even de tijd om dat zorgvuldig te doen. En we willen ook geen paniekvoetbal door nu een andere normering toe te passen. En dan over een jaar weer, waardoor mensen helemaal niet meer weten waar ze aan toe zijn. Dus we hebben nu verlengd deze werkwijze. Gaan zo snel mogelijk herindiceren. En dan een nieuwe normering invoeren. Zodat in ieder geval vanaf 2018 iedereen huishoudelijke hulp krijgt. Die ook voldoet aan datgene wat de rechter heeft uitgesproken. Dat was het, voorzitter.
Behoeft een tweede termijn nog? Meneer Van der Minkelis.
Toch heel kort. Heeft u overwogen in het gesprek om Zetje of de woordvoerster van te enthousiasmeren om nog een tweede brief naar de raad te sturen, na de brandbrief, zodat helder is van, zo zit het nou in elkaar.
En mevrouw Renes, tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Dank mevrouw Van Leeuwen voor de beantwoording. Ik zal er dan van uitgaan dat dit toch een soort van vorm van miscommunicatie is geweest. Hoewel mij door het zetje uitgelegd is geworden dat de zorgen vooral bestonden ook rondom zorg in natura. En dus die rolverdeling tussen gemeente en degene die indiceert, of nou ja, de uitvoeringsorganisatie, zeg maar. Dus naar mijn begrip waren er wel degelijk zorgen. Maar goed, uw beantwoording is duidelijk. En uw laatste opmerking deel ik helemaal, los van die brandbrief. Het gaat natuurlijk over het goed en voldoende aanbieden van huishoudelijke ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben in je gemeente. En in die zin wil ik u nog wel meegeven dat ik het, zeker gezien de zorgbudgetten die wij overhouden, dan toch wel jammer is dat de gemeente tot deze aanpassing komt na een uitspraak van de Raad van State. Misschien hadden wij als gemeente ook daaraan voorafgaand zelf wat ruimer die huishoudelijke ondersteuning in kunnen zetten. In plaats van die af te nijpen en nu tot conclusie te komen na een uitspraak van de Raad van State, dat een beleidsaanpassing toch misschien wel nodig is.
Zou die in vragende vorm misschien kunnen schieten?
Ja, in vragende vorm. Waarom komen wij nu tot dit inzicht door een uitspraak van de Raad van State en niet op eigen houtje?
Oké, hier is wat concreet.
Dank u wel.
Wethouder in tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Heb ik in dat gesprek gevraagd, zet het recht? Ja, maar ik ga er niet over of ze dat daadwerkelijk doen. Ze komen wel 17 november, tenminste daar zijn ze voor uitgenodigd, dus u mag het ze vragen. Even om nu misverstanden te voorkomen, ik heb ook niet bedoeld te zeggen dat de zorgen van Zetje onterecht waren. Als het daadwerkelijk zo was geweest dat wij die uitspraak naast ons neer hadden gelegd, dan was het inderdaad terecht geweest dat ze zich zorgen daarover maakten. Wat ik alleen zeg is dat ik het jammer vind dat ze daar nooit eerst bij ons mee zijn gekomen, want dan had ik ze kunnen vertellen namelijk dat we daar heel druk mee doende waren op dat moment. Wat we overigens ook al wel eens gemeld hadden hoor, dat we daar over aan nadenken waren hoe we dat op moesten lossen. Alleen er was nog geen oplossing. En dat vind ik vooral, dus de manier van communiceren, dat heeft me vooral, heeft ons vooral gestoken, zeg maar. Omdat het niet aansluit bij datgene wat er daadwerkelijk aan de hand was. Even voor de duidelijkheid, op het statement van mevrouw Renes, want ik, die vraag was niet nodig, ik kwam er zo ook wel over. Die uitspraak van de rechter heeft eigenlijk niet zoveel te maken met geld, hè. Het heeft te maken met hoe wij die HO organiseren, niet met er moet meer geld naar HO. Dus in die zin, als u hem zo interpreteert, dan is dat niet juist. We moeten voldoen aan datgene, de rechten en plichten van de cliënten. Dat heeft niet te maken met dat we er te weinig geld in hebben gestoken tot nu toe. Dus dat zou ik toch wel eventjes nog op willen merken. Dank.
Dank u. Dat maakt dan het eind van de beraadslagingen zijn voor deze avond. Ik dank u voor uw inbreng. Het geduld van de burger die nog op de laatste rij zit. En ik wens u al een wel thuis.